Goedenavond. Ik open de vergadering van de commissie Grondgebied van de gemeente Beemster. Mijn naam is Jos Dings, ik ben uw voorzitter. Ik heet welkom de leden van de fracties van CDA, BPP, PvdA en VVD. Ik heet tevens welkom de leden van het college, burgemeester, wethouders Hefting en Klaver, gemeentesecretaris en ambtelijke ondersteuning. Ik heet vooral welkom het in grote getale toegestroomde publiek. En ik heet vooral ook welkom onze kijkers via internet of luisteraars. Dat zijn er honderden, weten we uit de tellingen. Dus dat betekent dat er veel belangstelling is voor onderwerpen van de raad in de gemeente Beemster. Ik ga over naar punt 2 van de agenda. Vaststelling van de agenda. Zijn daar bij de commissieleden opmerkingen? Zo niet, dan geldt deze agenda. Dan ben ik bij de inventarisatie van de inspraak bij de verschillende agendapunten en gemeld hebben zich bij agenda punt 5, brug nabij Oosthuizen, de heren Hooiberg, Naarding en Rood. Oh, sorry, Naarding. Dan bij agenda punt 7, het AVAC Zuiderweg 33-34, spreekt de heer Rood in namens de heer Konijn. En de heer Deriks is namens de provincie Noord-Holland aanwezig voor de commissieleden om desgewenst vragen te stellen over de herinrichting van agenda punt 11, de herinrichting van de N243. Zijn er in de zaal nog anderen die in willen spreken bij een van de agendapunten, dan hebt u nu en voor het laatst de gelegenheid. Ja, en uw naam is? Rood. Ja, u bent genoemd. Dus, wat zegt u? Namens uzelf. Dat stond er niet bij. Namens uzelf en namens de heer Konijn. Waarvan akte? Geen anderen. Helder. Dan zijn we nu bij het vaststellen van de besluitenlijst van de commissie Grondgebied. En daarvoor ben ik nu op blad. Zijn er aanmerkingen, griffier? Er zijn aanmerkingen op de lijst.
Ja, voorzitter, er heeft zich een commissielid gemeld, dat is de heer De Waal, en die heeft een opmerking over bladzijde 2 bij punt 13. Daar is aangehaald de heer De Waal als spreker bij het onderwerp beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten, maar in plaats van de heer De Waal heeft de heer Heikers ingesproken en dat is correct.
Goed, dan ben ik nu bij de besluitenlijst naar de inhoud. De heer Keunen.
Ik spreek de nieuwe situatie gebleven, voorzitter. Over de weergave, punt 18 de rondvraag. De leden de Waalheikers en Lange en Buis stellen vragen. Misschien zinvol om die iets meer toe te lichten in het verslag. Dat we de onderwerpen terug kunnen lezen.
U hebt daar de band voor, u weet ook hoe die te hanteren, dus ik denk dat met deze formulering volstaan zou kunnen worden. Maar de commissie is de baas, dus...
Voorzitter, ik zou het verzoek van collega Keunen niet willen ondersteunen, want zoals u zegt, dan is het hek van de dam, want dan ga je alle punten wil je wel even inhoudelijk aanduiden. Ik snap het verlangen wel, het is wat makkelijker zoeken op de band, maar ik denk niet dat we die weg moeten bewandelen.
Ik zou me voor kunnen stellen dat wel even het onderwerp genoemd wordt, omdat dat een uitdaging kan zijn voor mensen om te zeggen, ik ga dat opzoeken, maar inhoudelijk ben ik er ook niet voor om daar een weergave op te doen.
Heeft de BPP daar ook nog een opvatting over?
Ja, we hebben afgesproken dat we zouden evalueren na een bepaalde periode. En ik denk dat dit een mooi onderdeel is om daar mee te nemen.
Helemaal gelijk. Dan nemen we dat mee in de evaluatie. Dat is een punt wat de griffier in elk geval mee zal nemen. Goed, dan stel ik vast. Hebt u voor het overige opmerking over de besluitenlijst? Zo niet, dan wordt die bij deze vastgesteld. Dan zijn we nu bij agenda punt 5. Ingekomen stukken. En dat betreft met name brieven over de zaak aanleg Rugbeemster Ringvaart Oosthuizen. Daarvoor hebben zich gemeld een tweetal insprekers. Woonachtig in de gemeente Zeevang, die over dit onderwerp iets willen zeggen. Voor de goede orde, voordat we u het woord geven, deel ik u mede dat wij een inspraakreglement hebben, wat er op toeziet dat insprekers 5 minuten hebben om hun gedachten aan de raad voor te leggen. En mijn taak is om u daaraan te houden. Dus ik zou nu in elk geval de heer Hooiberg willen vragen om op de hoek plaats te nemen en gebruik te maken van de microfoon. U hebt 5 minuten.
Voorzitter, hartelijk dank. Ik zal proberen om aan de tijd te houden. Dames en heren, comité Verontruste Zeven heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad en daar zou ik graag nog het volgende over willen opmerken. Een grote groep inwoners van Oosthuizen maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid in hun dorp, omdat de noodzakelijke ontsluiting van de nieuwe woonwijk Waterrijk niet doorgaat of op de lange baan wordt geschoven. Daarom heeft deze groep, verenigd in het comité Verontruste Zeevangers, een brief aan de raad van uw fraaie gemeente Beemster gestuurd. Allereerst wil ik benadrukken dat het voor ons gaat om een bestuurlijke aangelegenheid. Het is namelijk essentieel of de gemeente Beemster in principe medewerking wil verlenen aan een verbinding over de ringvaart in het verlengde van Oosthuizenweg. Het planloze traject is uiteraard vandaag niet aan de orde. In de aan de raad gezonden brief worden alle relevante argumenten reeds genoemd die in het kader van deze hoorzitting geacht worden te zijn herhaald. Een paar wil ik er echter wel noemen. Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat 70% van de verkeersbewegingen uit Oosthuizen via Beemster naar Horen, Alkmaar, Permanent en verder gaat. Die verkeersbewegingen zullen, mede door groeiend Oosthuizen, wel of zonder brug in de toekomst alleen maar toenemen en dus allemaal via de Beemster blijven rijden. Voorts, van belang achten wij dat een sterke lobby is ontstaan om de Permanentweg aan te sluiten op de N244... en vervolgens op de A7. Terecht achter de Raad van Beemster, dat is speerpunt van beleid. De fractie van de VVD, Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen in de Raad van Zeevang hebben tijdens de vergadering van 6 oktober uitgesproken dat een brug over de Beemsteringvaart de beste oplossing is voor het ontsluiten van Waterrijk. Zelfs het CDA heeft via berekeningen aangegeven dat wanneer er meer woningen in de toekomst komen, het absoluut noodzakelijk zal zijn om de brugverbinding aan te leggen. Want alle fracties gaan ervan uit dat het alternatief, een aansluiting richting N247, over de spoorbaan onhaalbaar zal zijn. In de hele discussie en belangafweging komen voor de Beemster 2 factoren prominent naar voren. En dat zijn de aansluiting van de Permanenteweg op de N244 en het voorkomen van negatieve invloed op de status van werelderfgoed. Wel nu, aan het eerste wordt gewerkt. En hoe zit het dan met het tweede aspect? Is er überhaupt wel sprake van in enigerlei mate aantasting van het werelderfgoed? Wij zijn van mening van niet. Immers, door het gebruik te maken van de Oosthuizenweg tussen de Permanenteweg en de Oostdijk wordt de oorspronkelijke verkaveling, essentieel voor het werelderfgoed, helemaal niet aangetast. Enige verbreding van de verharding is volgens het bestemmingsplan dat de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld, mogelijk tot 6 meter breedte, waarmee niet afgeweken wordt van de wegbreedte van andere wegen in Beemster. En vervolgens komen we bij de dijk, en de dijk blijft de dijk, komen we bij de ringvaart, en de ringvaart blijft de ringvaart. Een zwaardere aantasting, namelijk de verstedelijking van Zuidoost-Beemster, zou wellicht tot problemen met betrekking tot het werelderfgoedstatus kunnen leiden Maar we hebben begrepen dat dat kennelijk niet op bezwaren stuit. Ik moet zeggen, provincie had gemeentebestuur, u kunt doelstellingen gaan verwerkelijken. Aanvullend moet dan nog worden vermeld dat gedeputeerde staten aan de gemeente Zeevang hebben medegedeeld dat zij thans, in afwijking van een eerder standpunt, de voorkeur geven aan een ontsluiting via een brug over de ringvaart. Naar onze mening zal met een monumentale brug en een geringe aanpassing van het stukje Oosthuizenweg waarover gesproken, het werelderfgoed niet worden aangetast. Wanneer de gehele discussie nog eens wordt afgezet tegen de onlangs aangebrachte lichtstraat langs de hele A7 in de Beemster, dan lijkt een afweging van belangen binnen het gemeentebestuur van Beemster.
Dat u afronden?
Zo'n klein stukje, voorzitter. Met het aanbrengen van die lichtstraat ging het natuurlijk om de veiligheid. En juist die veiligheid, daar gaat het om voor de inwoners van Oosthuizen. Daar is een brug essentieel voor. Wij hopen dat u als vertegenwoordigers van een groot deel van Oosthuizen bij uw raad gehoord krijgt en dat u als buurgemeente welwillend staat tegenover de komst van een dergelijke verbinding. Ik dank u wel en excuus voor dat minuutje.
Even blijven zitten, want het zou kunnen zijn dat een van de leden van de commissie technische vragen aan u stelt. Is dat het geval? De heer De Lange.
Ja, één vraag aan de heer Hooiberg. U hebt het over de niet haalbaarheid van het aansluiten op de N247, de voormalige E10. Is daar een onderzoek naar gedaan? En wij hebben in alle correspondentie die we uit Zeevang hebben gehad, alleen daar dus geen uitsluitsel over gekregen.
Tijdens die laatste raadsvergadering waarover ik sprak, hebben alle fracties grote twijfels uitgesproken of dat überhaupt aan de orde komt. Er is geen positief advies tot nu toe. Het ligt bij de inspectie van Verkeer en Waterstaat. En ik heb begrepen dat zelfs de burgemeester twijfelt. Ik kan het niet hard maken.
Dank u, meneer Hooiberg. Dan verzoek ik nu de heer Naarding plaats te nemen. Ook voor u geldt 5 minuten. U hebt het woord.
Geachte dames en heren. Namens alle bewoners van het Westeinde in Oosthuizen wil ik u vragen om geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een extra brug over de ringvaart op ongeveer 500 meter van de reeds bestaande Kerkenbrug in Oosthuizen. Naast wat kleine polderweggetjes waarvan Westeinde er één is, kent Oosthuizen 2 ontsluitingen. Eén op de N247 met rotonde en de tweede is de Kerkenbrug richting Purmerend en Beemster. Een derde ontsluiting met een brug richting Beemster die ook weer verzandt in een woonerf van Zuidoost-Beemster is niet een effectieve oplossing. Bewoners van het Westeinde zijn het eens met BMW van Zeevang dat een derde ontsluiting van Zeevang eerder richting N247 moet zijn. Een aansluiting richting Hoorn-Edam via de N244 Purmerend. Ook wij stellen ons achter de handtekeningenactie van deze zomer die zich uitspreekt om pas te starten met de bouw van Waterrijk als er een goede ontsluiting is. Ook wij zien geen heil in een ontsluiting van Waterrijk en de bouw daarvan via de Zeevangsweg. Het zijn namelijk ook de bewoners aan het begin van het Westeinde die hiervan zware overlast zullen ondervinden. Deze handtekening in actie in Oosthuizen spreekt zich pertinent niet uit voor een brug over de ringvaart. Zover als wij weten heeft de Raad ook geen voorkeur uitgesproken voor een brug over de ringvaart. Maar eerst gevolgd met het voorstel van BMW en heeft alleen haar twijfels uitgesproken. Ja, als dat niet lukt, die aansluiting met N247, dan willen we een tweede mogelijkheid onderzocht hebben, dat is de brug over de ringvaart. Onze bezwaren tegen een brug zijn de aanvoerroute door Waterrijk naar een nieuwe brug zal het karakter krijgen van een randweg die veel verkeer verzamelt. Kortom, een obstakel in het landschap, CQ uitbreidingswijk, terwijl volgens de richtlijnen van de provincie Noord-Holland de waarde van een specifieke waterlandslandschap behouden moet blijven met waterlandsbouwen. Ook is behoud van de groene kwaliteit in Laag-Holland een steeds belangrijker provinciaal criterium. De route zal verder op het grondgebied van de gemeente Beemster naar de Purmerendeweg verbreed en aangepast moeten worden. Richting Purmerend loopt deze N253 dood in het woonerf van Zuidoost-Beemster, waardoor de route vanuit Oosthuizen via het Westeinde en Oostdijk door de Beemster steeds vaker gebruikt wordt. Dit zal zo blijven, ook al wordt er een nieuwe brug over de ringvaart gebouwd. Als de brug als flyover over het Westeinde wordt gedacht, is dit een onacceptabele obstructie in het landschap. Indien de ontsluiting op straatniveau wordt gedacht, zal het een aansluiting op het Westeinde en ook op de Oostdijk onvermijdbaar zijn en waardoor veel meer verkeer via het Westeinde zal worden aangelokt. Een lage brug zal de doorvaart door de Beemster ringvaart moeilijker maken. Het Hoogheemraadschap is voor zover wij weten niet akkoord. Wij verwachten dat voor een goed werkende brug over de ringvaart één of meer woningen ontruimd, zeker onteigend moeten worden. Wij zien dit als een grote inbreuk op de persoonlijke levens van de betreffende woningen aan het westeinde van de gemeente Zeevan. Ten gevolge van het intensievere verkeer, vooral tijdens de vele jaren gedurende bouwperiode, zal er extra gevaar zijn voor wandelaars, fietsers en kinderen. De bewoners in de directe omgeving van de brug zullen tijdens de bouw van die brug, maar ook door de bouw van Waterrijk, een onevenredig zwaar transport naast zich krijgen. Veel oudere woningen langs het Westeinde zijn slecht of geheel niet gefundeerd. Wij verwachten dan ook veel schade en overlast bij realisering van deze ontsluiting. Optredende schade zal mede verergerd worden doordat het Westeinde als Beemsterdijk in het verre verleden opgehoogd is met niet veel meer dan veen en slappe klei. Alle trillingen en bewegingen van voertuigen planten zich horizontaal door deze dijk en brengen ook nieuwe beton paalfunderingen aan het schudden. Ongefundeerde woningen hebben naar verhouding nog veel meer schade en overlast. Westeindebewoners zullen zich ten volle inzetten om te voorkomen dat de ontsluiting met een brug over de Beemster ringvaart gerealiseerd gaat worden. Bij onverhoopte vaststelling van deze ontsluiting zullen alle Westeindebewoners alle optredende schade en overlast verhalen op de gemeente. Ook die schade die wordt veroorzaakt door derden die werken aan de realisatie van onderdelen van het plan Waterrijk zullen wij verhalen op de gemeente. Al deze negatieve aspecten zou je jezelf op de hals halen om een ontsluiting op de
N2
te vermijden en om een smal strookje park nabij de spoorlijn te behouden. Het specifieke karakter van de polderdijk het Westeinde is eeuwen geleden ontstaan. Ver voor de inpoldering van de gemeente nestelden woningen en bedrijfjes zich langs de oevers van de Beemster. De bedrijven en de woningen waren gericht op het water en niet op het land. En daardoor kwamen ze allemaal aan de waterkant van het Westeinde te liggen. Aan de landkant van het Westeinde kwamen boeren opstallen die niet op het water waren gericht, maar op het land. Een dergelijk cultuurhistorisch fenomeen dat zich nu nog steeds heel zichtbaar manifesteert, is een kwaliteit die als gemeenschap zou moeten koesteren. Wij vragen u in alle openheid om de bewoners van het Westeinde, maar ook de bewoners van de gemeente Zeevan, maar ook die van Beemster, te helpen om dit unieke cultuurhistorisch landschap binnen de gemeente Zeevan te behouden. Raad van College Beemster zegt nee tegen de extra brug. Kies voor de ontsluiting via de N247. Het kost u niets en levert u en de buurgemeente een kwaliteitsleefomgeving op. Mijn dank.
Mag ik nog even blijven zitten als en voor zover de leden van de commissie vragen hebben. Ik zie de heer Buijs en ik zie de heer commandeur.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Naarding. Geen meerderheid van de raad in Zeevan volgens u. De heer Hooiberg zegt van wel. De aantoonbaarheid van de N247 als de beste ontsluiting. Daar kunt u daar iets over zeggen? Want daar is net nog niet zoveel over gezegd. Maar u geeft aan dat dat de beste oplossing is. Maar dat heb ik u nog niet zo echt horen zeggen.
Plan voor Waterrijk, ook de ontsluiting daarvan, zie je dat door gemeente Zeevan, met name BMW, maar ook geaccordeerd door de raad, de ontsluiting op de N247 uitgebreid is aangegeven als een plek met de ruimte waar je die ontsluiting zou moeten doen. Er is een akkoord met NS, met ProRail. Provincie is akkoord, BMW, Zeevan wil dat graag. De enige die moeilijkheden maakt is ministerie waarbij gezegd wordt van ja, op dit moment zijn er twee overgangen over de spoorlijn en dat moeten er geen drie worden. Wij hebben een alternatief, ik heb dat hier liggen, ik kan het achterlaten, waarin je zelfs een spoorwegovergang minder zou hoeven maken op die plek. wij zien eigenlijk als je daar hard aan werkt, en dat zal misschien inderdaad wel wat tijd nog kosten, maar dat dat een hele goede oplossing is.
Weet u?
U zegt het zo mild, voorzitter. Nou, ja, ik voel me, het begrip Salomons oordeel doet zich bij mij voor. Wij krijgen twee contraverhalen en dan mogen wij uit kiezen. Een vraag toch. Nergens merk ik bij de beide groepen niet over de kosten. Is daar iets over te zeggen? Is het een vele malen duurder en derhalve al onuitvoerbaar? Over kosten heb ik in beide documenten die me toegezonden zijn niets gehoord.
Op vraag van de raad van de Zeevang is door BNW becijferd, men heeft dat uitdrukkelijk gevraagd in de raadsleden, heeft men becijferd en daar zijn alle bijkomende kosten dan meegenomen, dat de aansluiting van N247 een fractie kleiner duurder zou zijn, dus een klein beetje duurder zou zijn dan de brug. Nee. Ik dacht dat de ene, heel precies weet ik het niet. Ik zit nu uit mijn hoofd iets te halen wat u zelf heel makkelijk, zou, als u het wil, zou kunnen navragen bij de raad en bij BNW van Zeevang. Dus elk getal dat ik nu noem, ja, dat is fake en u kunt het precies navragen. Die cijfers zijn bekend, maar het speelt voor beide rond de 3,3 miljoen, dacht ik ongeveer, maar dat weet ik niet zeker.
De heer Lange.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor nu zeggen dat het laatst aangeleverde ontsluiting via de rotonde op de N247, daar heeft u stukken voor aangeleverd, heel recent, een tekening met schets.
Ja.
Ik zie de heer Hooiberg hardnekkig nee schudden als u zegt dat die zonder meer haalbaar is. Heeft het college daar wel of niet goed naar gekeken? Als het één spoorwegovergang minder aan de orde is, denk ik toch dat dat een stukje haalbaarheid in zich heeft. Maar.
Ons voorstel ligt bij de raadsleden en wij hebben dat getoond in raadscommissievergaderingen in Zeevang. En BMW weet daarvan, maar ja, ons voorstel kwam denk ik ook te laat om dat op te nemen in de huidige plannen.
Nee, u bent aan de beurt geweest en we gaan geen debat toestaan. Anderen?
Is het de bedoeling dat we nu gaan discussiëren?
Nee, dat is het niet.
Nee, want mag ik wat zeggen? Dat mag toch? Ja, want ik schrok een beetje dan naar de opmerking van mijn collega, de heer commandeur, dat u zei van, straks zegt u een boete, dus het mag wel.
Ik had het over het feit dat twee leden van één fractie het woord voerden.
Maar ik heb wat moeite met, ik zit toch in de gemeente Beemster in de raadzaal op dit moment, hè? Ja. Ik vind het een prachtig verhaal. Er zijn voor- en tegenstanders van de gemeente Zeevang die een discussie met elkaar voeren in het gemeentehuis van de gemeente Beemster. Ik denk dat dat niet goed is.
Het zijn wel belanghebbenden bij iets wat hier voor ligt.
Er is namelijk nog geen formeel voorstel gedaan richting de gemeente. Er is een vraag gesteld. En er is een brief over geweest. En ik denk dat het niet hier is, en niet hier hoort, dat wij deze discussie voeren. Met het meeste respect, onze tijd is bijzonder kostbaar. En ik vind dat deze discussie hier echt niet hoort.
Bij agendapunten die geagendeerd zijn inspreken en ook geldt dat er in dit geval belanghebbenden zijn bij een agendapunt. En in die zin denk ik dat dit kan zoals het gebeurt. Maar beide heren zijn nu ruim aan het woord geweest en u bent nu aan zet over dit onderwerp en waarbij ik opmerk dat het ingekomen stukken zijn, dus dat het niet de bedoeling is dat er uitputtend over wordt gesproken, maar wel dat in elk geval u beknopt uw standpunt weergeeft. In één ronde.
Misschien mag ik daarvan zeggen, ik zit hier dank dat ik hier mag zeggen. Gewoon op, in reactie op het feit dat wij vernamen dat dit punt aan de orde was. En wij vonden het belangrijk dat bekend
dat
was
dat, niet
dat, dat er meer dan één idee is en meer dan één belang is in de gemeente Zeevang.
Dank u. U kunt plaatsnemen. De leden van de commissie. De heer, wie mag ik namens de VVD het woord geven hierover? Dit onderwerp, ja? Ja?
De VVD wil zich hier niet afmaken, maar inhoudelijk hoef ik hier niet over te discussiëren. Hoeven wij als VVD hier niet over te discussiëren? Als ik het zie en hoor, het lijkt me hartstikke leuk om een keer een raadsvergadering in de gemeente Zeevang mee te maken. Maar ik kan daar niet in de ins en outs over zien. En ik weet niet wat het belang is voor de gemeente Beemster, en daar zit ik voor, om een verkeersaantrekkende brug neer te laten leggen over de ringvaart.
Ik wijs u erop dat het betreft een brief de gemeente Beemster aan de gemeente Zeevang.
Ja.
En in de raadsvergadering is aan de orde geweest dat dat wellicht in de commissie nog de revue kan passeren. Dat gebeurt nu. Dus het gaat over een standpunt van de gemeente Beemster richting de gemeente Zeevang.
Het college van onze gemeente heeft een keurige brief aan de gemeente Zeevang gestuurd, waarin gezegd wordt dat er geen brug over de ringvaart komt, maar van achter. En de VVD die vindt dat ook.
Dat is duidelijk. De fractie van de PvdA, wie mag ik daarover het woord geven?
Ja, voorzitter, de Partij van de Arbeid is in ieder geval van mening dat ontsluiting van woonwijken eigenlijk zo op een zo kort mogelijke manier naar het bovenliggend wegennet moet plaatsvinden. En daar willen we het eigenlijk bij laten.
De fractie van de BPP.
Ja, ik wil er toch wel wat meer over zeggen. Het zijn tenslotte je buren en je weet nooit hoe je in de nabije of verre toekomst nog met ze verder moet. Ik heb het in de raad al opgenoemd dat de brief van het college gericht aan het college van Zeevang in zaken de werelderfgoedstatus en de brug, dat die aan de Beemster Polderpartij niet besteed is. Ik vind dat je verkeersontsluiting daarboven moet stellen. Als het nodig is dat er goed ontsloten wordt, dan moet je alle opties bekijken. En toen heb ik ook genoemd dat de ontsluiting via de N247 en de heer, even kijken, Noordin die heeft het genoemd. Dat is een optie waar misschien binnen Zeevang ook nog naar gekeken wordt. Maar voor ons is het en-en. Als een wijk ontsloten moet worden, moet je kijken of je hem goed kan ontsluiten. En dat zou best aan twee kanten kunnen. Alleen daar hebben wij ook iets aan verbonden. Dat niet de Purmerende Weg en Zuiders-Beemster daarmee belast mogen worden. Wij hebben genoemd dat op termijn, als de tweede koen in 2012 of 2013 gereed is, de congestie op de A7 is opgelost, dat voor de Beemster Polderpartij, en dat roepen we echt al meerdere jaren, een optie is om te gaan kijken hoe we dus kunnen ontsluiten op de A7. En als dat een feit is, dan zouden we ook kunnen kijken, en als Zeevang intussen haar werk doet om via de N247 te ontsluiten, of daarnaast een tweede ontsluiting via de Beemster op de A7 plaats kan vinden. Maar nadrukkelijk gesteld, niet eerder dan dat de congestie op de A7 is opgelost. En dat is het standpunt van de Beemster Polderpartij.
Het CDA, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een stuk van het bewonerscomité Westeinde. Dat is tegen een brug. De gemeente Zeevang die wil een brug. En de gemeente Beemster zegt nee. En daar zitten we dan niet voor. Collega De Lange heeft al enige zaken opgenomen die inderdaad eerder ook al aan bod zijn geweest, dus die ga ik niet herhalen. Maar de brief van de gemeente Beemster aan Zeevang, daar heb ik toch wel een paar vragen nog over. Is het werelderfgoed echt in het gedrang door deze brug, of krijgen we zeg maar nog uitslagen van onderzoek hierover? En hoe verhoudt zich deze brug dan ten opzichte van de aansluiting Purmerende Weg N244 qua inbreuk op het werelderfgoed als voorbeeld? En wat ik eigenlijk toen al in de vorige vergadering heb gezegd, dat deze brief zeg maar bij de rondvraag werd behandeld en nu doorgeschoven is, is van ja, in feite moeten we breder samenwerken met de omliggende gemeenten. En dat kan niet betekenen dat het allemaal eenrichtingsverkeer wordt, maar dan in communicatieve zin. En vandaar dat ik dus toch graag wel even deze twee vragen gesteld wil hebben. En dat we ook verder moeten kijken dan alleen onze eigen gemeente. Maar hier wil ik het eigenlijk in eerste instantie even belaten.
Ik was niet van plan een echte tweede instantie in te lassen, want dan wordt het een echt agendapunt en dat is niet de bedoeling. En het standpunt van het college is op zichzelf duidelijk, maar er zijn een aantal vragen. Kunt u daar antwoord op geven of kunt u dat nu niet?
Als het gaat over het werelderfgoed, dan ben ik altijd genegen om te reageren. De vraag is of het echt onderzocht is of die brieven, of die brug inbreuk doet op de status van het werelderfgoed. Nee, dat onderzoek is niet geweest. Het heeft meegewogen in ons besluit om niet mee te willen werken, maar het is een onderdeel daarvan. Het is niet de hoofdreden. In de tijd dat het werelderfgoed in het geding is door allerlei plannen die we hebben, hebben wij als bijkomende redenen gezegd van het is ook een reden om die brug niet te willen, omdat er al heel veel discussie over de status van het werelderfgoed is en de ingrepen die er mogelijk op gaan gebeuren. Maar een uitputtend onderzoek is er niet geweest. Dat zou je ook niet doen op een principeverzoek. Het is ook een principeantwoord.
Ik denk dat dat toereikend is. Maar de heer Buijs had nog een tweede vraag.
Ja, die tweede
wordt het wel een tweede instantie, meneer de voorzitter.
Dat denk ik dus helemaal niet. Ik heb twee vragen gesteld waarvan er één beantwoord is. Want ik heb ook de vraag gesteld, hoe verhoudt zich deze brug dan ten opzichte van de aansluiting N244 Purmerende Weg, die dus ook een behoorlijk inbreuk is op ons werelderfgoed, dan laten we daar maar even over hebben. Dus daar wil ik dan wel graag een antwoord op.
Er wordt in het, mag ik nog één keer?
Ja, de heer Brinkman.
Het is ook zo dat er in het State of Conservation Report, wat zojuist uitgebracht is, al gesproken wordt over het aantal bruggen en de impact die de bruggen hebben op dat fenomeen werelderfgoed. Dus dat is wel zo. Dus het is niet zomaar uit de lucht gegrepen.
Daar is zijn besluit over genomen. Maar ik denk dat we hierbij het punt afronden. Dan zijn we nu bij agenda punt 6. Sorry. Mededelingen, onder andere terugkoppeling, bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven. Wie van u? Niemand? Dat is mooi. Dan zijn we bij agenda punt 7, beginseluitspraak over herziening bestemmingsplan voor gronden tussen Zuiderweg 33 en 34 voor het realiseren van een nieuw bebouwingsvak AA. Daarvoor heeft zich gemeld de heer Rood namens zichzelf en de heer Konijn. De heer Rood mag plaatsnemen. U hebt het woord en u hebt, evenals de anderen, 5 minuten.
Allereerst wil ik het stuk van de heer Konijn voorlezen. Hij kon zelf niet aanwezig zijn, omdat hij vandaag zijn oogstfeest viert en wel nuchter wilde blijven. Of wilde zijn als hij hier zou zijn. Geachte... En ik ben het wel, dus vandaar. Geachte burgemeester en college. Bij deze teken ik bezwaar aan tegen het verlenen van een bouwvergunning aan de familie Ordeman, die een agrarisch bedrijf wil stichten aan de Zuiderweg nabij nummer 34. Dit om de volgende redenen. Doordat ik pas op maandag 26 oktober hoorde dat dinsdag 27 oktober de raad over de bouwaanvraag van de familie Ordeman gaat beslissen, heb ik onvoldoende tijd om te onderzoeken hoe het zit met punt A, de juridische consequentie van de uitspraak die het college heeft gedaan op 14 juli 2005 omtrent de grootte van de huiskavel en ten tweede, hoe het is geregeld met de stankoverlast van het nieuw te bouwen bedrijf ten opzichte van mijn agrarische bedrijfswoning. Mijn bedrijfswoning staat precies in de meest voorkomende windrichting. Tevens wil ik graag opmerken dat ik het vreemd vind dat de gemeente Beemster bij grote bouwaanvragen de direct belanghebbenden en of omwonenden niet op de hoogte brengt van de veranderingen die gaan plaatsvinden. Ook van deze raadsvergadering met inspraakronde was ik niet op de hoogte. Hoogachtend, C.J. Konijn.
En u hebt zelf nog daar iets aan toe te voegen? Of?
Nee.
Niet? Oké. Okay. Want u woont ook daar in de buurt?
Ja, ik woon twee huizen vandaan.
Goed, heeft een van de leden van de fracties vragen aan de heer Rood? Zo niet, dan kan hij plaatsnemen. Weer. Er zijn geen vragen. U kunt weer gaan zitten.
Ik kan beginnen.
Oh.
Namens mezelf.
Oh, nee. Ja. Excuus, u hebt het woord.
Dank u. Dames en heren. Als inspreker heb ik tijdens de raadsvergadering van 2 juli jongsleden al eens mijn bedenkingen geuit met betrekking tot de wijziging van het bestemmingsplan in zaken een nieuw AA-vak tussen Zuiderweg 33 en 34.
Zou u iets dichter bij de microfoon, het wordt heel lastig verstaan, maar dank u.
Zo gaat het beter?
Ja.
De aanvraag heeft een vervolg gekregen, zo ook mijn reactie. Ik wil allereerst een paar algemene overwegingen kenbaar maken. Daarna wil ik reageren op de beoordelingspunten van de toelichting en daarna besluiten met een samenvatting en een vraag. De algemene overwegingen. Het verbaast me dat het resultaat van de stemming van 2 juli geïnterpreteerd is als dat er geen besluit is genomen over de 40 hectare grens. Ikzelf had daar een andere beleving over. Het volgende punt. Een agendapunt als dit is op zijn minst voor de direct omwonenden van belang. Er is geen melding gemaakt in de binnendijks en niet iedereen heeft de beschikking over internet. Daardoor komt voor sommigen deze bespreking onverwachts, dan wel te laat om adequaat te reageren. Het volgende punt. De geplande agrarische onderneming van de heer Ordeman is een te prijzen initiatief en getuigt van ondernemingszin en het durven nemen van risico's. Echter, de agrarische sector staat in Nederland in zijn geheel onder druk. De ramingen lopen op tot inkrimping met tientallen procenten. Ik heb geen inzicht in het businessplan, maar de geplande onderneming lijkt mij in een onzekere sector kwetsbaar en op termijn risicovol. Om het bestemmingsplan op deze gronden te wijzigen lijkt mij voorbarig. En nu wil ik wat reactie geven op de voorstellen in zaken de beoordelingspunten. Met betrekking tot de milieuvergunning. Ik ben van mening dat bij de vaststelling van een milieuvergunning niet mag worden uitgegaan van de in de aanvraag genoemde exacte aantallen van soorten vee. Ook niet door de LTO. In de toekomst is er nog geen enkele zekerheid en controle dat deze aantallen ook aangehouden zullen of kunnen worden. En met betrekking tot de ondergrens van de 40 hectare aaneengesloten kavel, wordt volwaardigheid of levensvatbaarheid van een nieuw bedrijf de norm? Welke regels worden daartoe gehanteerd? De levensvatbaarheid is in eerste instantie een subjectieve beoordeling van de aanvrager. De LTO, de bank of uw college kunnen daarin meegaan of niet, maar het blijft een aanvechtbare beoordeling en geeft geen garantie voor overleven op termijn. En uit welke ontwikkelingen zou blijken dat nieuw vestiging zich zou beperken? Een kleinere perceelgrootte zou juist een aanzuigende werking kunnen krijgen op kleinschalige ondernemingen met de mogelijkheden voor woonhuis en bedrijfsgebouwen in dit gebied. Ik zelf vermoed dat de precedentwerking wordt onderschat als de levensvatbaarheid als criterium wordt aangenomen. De verrommeling van het landschap ligt dan op de loer. Niet de levensvatbaarheid, maar de duurzaamheid op grote aaneengesloten kavels is een veilig uitgangspunt. En met betrekking tot de openheid van het landelijk gebied wil ik het volgende zeggen. Openheid is inderdaad een moeilijk te definiëren begrip. Er wordt nu gesuggereerd dat de openheid van het gebied geen geweld wordt aangedaan door de nieuwe lintbebouwing, zolang er maar tussen de bebouwing door wat groens te zien is. Tussen de bebouwing door een blik werpen op de groene openheid van de polder. Nou, ik heb een andere opvatting van openheid. Overigens, tegen die openheid is ook al stevig gezondigd door een recent opgericht fruitbedrijf schuin tegenover de bedoelde kavel. En met betrekking tot de stelling van Amsterdam wil ik zeggen, geen verdichting van de lintbebouwing in de kernzone. Waarom juist hier? De Beemster is groter en er zouden meer opties bekeken moeten worden om elders te gaan ondernemen. Lintbebouwing is geen doel, maar een middel om de bebouwingsdruk te reguleren. Samenvattend wil ik zeggen, beoordeel de nieuwe vestiging met visie op duurzaamheid, op voldoende grote kavels, in plaats van op levensvatbaarheid. Er is geen enkele noodzaak voor verdere verdichting van de bebouwing in de kernzone van de stelling van Amsterdam. Buiten deze speciale zone spelen met betrekking tot bebouwing minder of geen bezwaren. En geen wijziging van het bestemmingsplan op grond van een risicovol project. En ik heb nog een laatste vraag, een algemene vraag. Indien toestemming wordt verleend voor nieuwvestiging, maar ook bij bebouwing in het algemeen, kunnen er dan vooraf voorwaarden gesteld worden dat aan de maatvoering en gebruik van het bedrijf geen substantiële wijzigingen mogen worden aangebracht op straffen van nieuwe toetsing en mogelijk intrekking van de oorspronkelijke toestemming? Dit was mijn betoog.
Dank u. Zijn er leden van de commissie die vragen hebben aan de heer Rood? Alleen aanleiding van dit betoog niet. Dan kunt u nu in elk geval gewoon weer plaatsnemen. Dank u. De leden van de commissie over dit onderwerp. De PvdA. De heer De Waal.
Ja, dank u voorzitter. Wederom dit onderwerp op de agenda. Voor de PvdA was dit niet noodzakelijk geweest. Er was al een raadsbeslissing over genomen. En blijkbaar is het toch weer nodig gevonden om het op de agenda te zetten. De stukken gelezen hebben. In de ruimtelijke onderbouwing die nu wel bij de stukken zit van de heer Orderman, zien wij dat er gedegen werk is verricht. Maar dat één uitwerking ontbreekt. En dat is namelijk de uitwerking streekplan Stelling van Amsterdam. Die is niet meegenomen in de ruimtelijke onderbouwing. En juist dit leidt vaak tot discussie of het nou aantasting is of niet. En in feite is dat een van de belangrijkste criteria die de PvdA ziet, wordt hier de openheid aangetast of niet. We hebben in de vorige behandeling daar al onze mening over gegeven. Vooropgesteld dat de PvdA overigens verdeeld blijft. Misschien is dat goed om dat aangegeven als fractie. Dan de 40 hectare norm, nieuwvestiging. De vraag is even of het hier daadwerkelijk om een nieuwvestiging van een bedrijf gaat. Of een bedrijf wat elders ook al zijn bedrijf runt, maar nu op een nieuwe plek weer wil verder gaan. Op zich, de 40 hectare grens die gehanteerd wordt, is op die plek waar men nu wil komen te zitten een lastige. De verkaveling is daar niet direct toepasbaar op 40 hectare. Beter zou geweest zijn, denk ik, dat als we een hectare grens zouden afspreken, dat we die in ieder geval, laten we zeggen, op historische basis laten plaatsvinden. Namelijk eenmaal de uitgifte in de oorspronkelijke verkaveling van een x-aantal morgen, ik meen 20, of een veelvoud daarvan. Maar voor de Partij van de Arbeid is op zich de 40 hectare grens niet een overkomelijke grens. Dat was in eerste instantie de inbreng van de Partij van de Arbeid.
Dank u. De Bijnse Polderpartij. Wie mag ik het woord geven? De heer Droog, zie ik. U hebt het woord.
Voorzitter. De Bijnse Polderpartij heeft met deze zaak het heel moeilijk gehad. Dus ik durf nog de argumenten te zeggen waarom. Ik herken er wat bij de inspreker, meneer Rood. Wij zijn pal tegen de potentiële kleine gaatjes vullen. Wij realiseren ons ten zeerste dat het speculatief is om het land bij de stoppende boer los te verkopen van de boerderij, zeg het bouwblok. Het rammelt in de bijmste van bouwblokken. En dan lijkt het gewoon een weg op te gaan dat alle bouwblokken privé moeten worden. Maar dat worden ze eigenlijk ook weer net niet. Want dan hangt er nog weer 2-3 hectare aan. En het probleem woekert voort en wordt alleen maar groter. Nou kan ik daar hele brede zinnen aan wijden, maar dat hoef ik niet te doen. Want we weten allemaal wat de bouwgrondwaarde is als die gecreëerd wordt. En zoals we in de polder in staat zijn om het te creëren. Nou, daar zit zo'n breedte tussen. Het waren al die elementen. Dan kom ik toch nog even bij de genoemde 40 hectare. Uiteraard snap ik die. Twee boerderijen, ruimtes, kan maximaal 40 morgen zijn. Maar die zijn er natuurlijk ook lang niet, want de gebouwen blijven achter. Voor ons is die 40 hectare regeling ooit benoemd. Hij lijkt ook niet vastgelegd te zijn. Het is mogelijk een criterium waar nog veel studie op verricht moet worden. En misschien blijkt die echt niet zo hard te zijn. Want als hij echt hard is, is hij met allerhande constructies te verwezenlijken. En daar noem ik juist een punt. Wij hechten wel aan al lang bestaande situaties van los land. Zo zou ik het graag benoemen. 15, 20 jaar zijn voor ons toch factoren die zwaar gaan wegen. Als je 40 hectare benoemt, of morgens, of grote mate gaan innemen om een bouwblok te vestigen, wil ik er toch op wijzen. Ja, praten we dan over intensieve veehouderij? Praten we over extensieve veehouderij? Waar praten we eigenlijk over daar waar nu toch ook de stoppende boer zich aandient met 400.000 liter? Het is zo moeilijk. Hè? Nou kom ik toch een beetje tot de kern. Ik heb verwoord dat die Bijmste Polderpartij hier zwaar mee getwijfeld heeft. Er is de laatste keer eensgezind tegengestemd. Dat noemen we harmonisch, noemen we partijdiscipline. Maar ik wil hier goed verwoorden, dat was geen eensgezinde mening in de partij. Dus wij zijn niet helemaal ongelukkig dat dit nou weer de agenda opkomt. We zijn niet helemaal ongelukkig dat het in dat gedeelte van de Beemster is en een weg die het mag verdragen. We zijn niet helemaal ongelukkig dat het eigenlijk, zoals iemand het uit onze partij verwoordde, dit is tenminste iemand die echt voor zijn eigen aanvraagt. En al die uitingen en twijfel vraagt om een besluit. Ik dien nu toch te zeggen dat Beemster Polderpartij in deze wat excuses heeft om hier mee te gaan. Het collegevoorstel langzamerhand toch begrijpen. Dat is geen gemakkelijke. En we doen ook geen enkele afbreuk in de toekomst aan de motieven die we allemaal hadden in de eerste ronde. We doen wel een ernstige oproep met deze zaak kennende, wat het inhoudt in een bestemmingsplan landelijk gebied criteria's aan gaan leggen. Dat wordt zo'n lastige. Vast staat dat we moeten voorkomen dat de constructies gewoon gemaakt gaan worden. En wij vinden dat die hier toch ontbreken. En ja, het is ook tegen mij gezegd erbij. Maar de partij zegt toch, hier gaat het licht veranderen van kleur. Dank u.
Voorzitter, bedoel de heer Droog hierbij dat de partijdiscipline nu geldt van we stemmen nu massaal met z'n allen ook zonder uitzondering voor? Of is er binnen de partij nog de mogelijkheid dat er verschillend gestemd wordt?
Heer Droog.
Ik sprak heel duidelijk. En als ik soms iets net niet zeg, heb ik daar reden voor. En ik dacht dat er nog een tweede ronde ergens een keer kwam. Ik dacht dat de commissie eigenlijk lekker praten is, maar net niet besloten.
Goed, u komt in de tweede ronde daarop terug. Het CDA, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is al heel veel over gezegd. En ik denk dat wij al iets verder zijn als de woorden van de heer Droog, eerlijk gezegd. We hebben gezien een ruimtelijke onderbouwing, we hebben gezien tekeningen en we hebben een plan gezien. Wat het CDA streelt is dat het eigenlijk heel veel van zijn inbreng uit eerdere vergaderingen terugvindt in dit voorstel. En ja, daar ga ik straks per puntsgewijs nog wel even over in. Maar zaken die eerder genoemd zijn, die kom ik toch tegen. Dus daar is het CDA zeer verheugd over. Gaan we nu even verder op de punt in. De aangegeven milieuafstand, die is in principe die 50 meter van weerstanden die aangegeven is. Ik denk dat duidelijk aangegeven is. Voor een nieuw bedrijf was er toen twijfel in voorgaande vergaderingen over, is het 50 of is het 100 meter. Die 50 meter is denk ik heel duidelijk. Het voordeel van dit smalle bouwvlak is dat zeg maar het open landschap in feite minder aangetast wordt als door een breder bouwvlak. En dus is het ook nog gunstiger voor de milieuafstanden. Wat bij punt 2 genoemd wordt, en dat is de huisschaal van 40 hectare, daar heeft het CDA eerder wel van gezegd, van we hebben één aanvraag in 8 jaar en wij hebben ooit geroepen in, en dat staat hier 2005, maar ik dacht dat het februari 2006 was, dat we de conceptbespreking hebben gedaan, daar hebben we 40 hectare genoemd, maar die is, en dat heb ik ook 2 juli gezegd, jongsleden, die 40 hectare is genoemd, maar die is er nergens aan gestaafd, die is ook niet onderzocht. En er staat hier nu ook inderdaad in dat het dus ook niet een vastgesteld beleid is. En dat is juist, dat hebben we CDA 2 juli ook al geconstateerd. En die 40 hectare, wij zijn van de mening als CDA dat je uit moet gaan van een volwaardigheid van een bedrijf. En niet zozeer van een huiskavel die wel eerder voorgesteld is, maar die niet gecontroleerd, niet gestaafd is, ook niet door ABC. Dus nogmaals, wij gaan uit van de volwaardigheid. De aantasting van het open gebied, daar hebben we het eigenlijk over gehad, dat is puntje 3. Het open karakter blijft in principe behouden, omdat het een redelijk smal bouwvlak is. Vervolgens als je over punt 4 praat, de stelling van Amsterdam. Ik denk dat wij daarmee eens kunnen zijn. Het bedrijf ligt tussen de 700 en de 1000 meter. En ja, en als het dan toch echt nog eens een keer menens wordt dat de Chinezen komen, nou dan heeft de Oordeman gewoon pech. Tot zover in eerste instantie.
Dank u. De VVD, wie? De heer Zeekant.
Ja, meneer voorzitter, ik ben heel erg blij en onze partij is heel erg blij dat het geagendeerd is. Het toont ook van bijzondere lef dat het college dat wederom op de agenda heeft willen zetten. Mijn complimenten daar ook voor. Wij hebben in onze achterban een uitgebreide discussie gehad over, en de inspreker was daar ook heel duidelijk in, die zei van, luister, hoe gaat het nou in de toekomst met de agrarische wereld in onze polder? En ik kan het toch niet verzuimen om even een klein stukje voor te lezen uit ons verkiezingsprogramma. En daar staat in onder het buitengebied. Het standpunt van de VVD Beemster over het buitengebied is, 1, dat dit gebied agrarisch moet blijven. Nou, dat is heel erg mooi. Hoe doe je dat dan? Dat het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen overwegend, tussen aanhalingstekens, op economische gronden zal moeten plaatsvinden. Hoe vertaal je dat dan richting een bestemmingsplan? Hoe vul je dat dan in? En ik denk dat de heer Droog daar, goed luisterend naar hem, wat ik altijd overigens altijd doe, die zegt van het is heel erg moeilijk om dat te vervatten in een bestemmingsplan. Een agrarisch bedrijf wat economisch kan renderen in onze polder, moeten we apetrots op zijn. Dat moeten we troetelen, maar dat moeten we niet ten alle tijden faciliteren. En als, ik weet het, dan geef je mij ook bijzonder glad ijs. Wij hebben in onze achterban is besproken van stel je voor, er komt een aanvraag voor een geitenhouderij met 1000 beesten. Dan hebben wij aan 3 hectare genoeg. 3 hectare huiskavel en het zou geweldig zijn. Alles erop en eraan. En we hebben een geitenhouderij, we kunnen geitenmelk gaan produceren. Dat is mogelijk. In onze achterban hebben wij daar uitgebreid over gediscussieerd. En het is denk ik in deze polder en in onze raad altijd de gewoonte geweest. Als er een aanvrager komt, een aanvrager is dat het een toetsingskader heeft. En dat hebben we bepaald in het bestemmingsplan. Daar hebben we een bureau aan opgehangen en aan verbonden. En die zegt ja of nee. Die zet het groen, licht op groen, ja of nee. En dat is een advies. De Raad van de Beemster heeft ook de verantwoordelijkheid dat we het ruimtelijk moeten in willen richten en durven inrichten. En die durf die moet je dan ook tonen. En we kunnen voorbeelden voldoende aanwijzen. En dan lopen we Rijmer eens over de Jisperweg. Wat er allemaal gebeurd is en verloren is aan buitenplaatsen, maar ook aan agrarische gebouwen, maar ook aan agrariërs, want op die hele Jesperweg zit er daar niet zoveel meer. En ik denk dat wij initiatieven die daartoe leiden dat er weer agrarische activiteiten plaatsvindt, dat we dat moeten durven troetelen. En daar moet je keuzes in maken. De Raad van de Beemster heeft daar een hele moeilijke opdracht, krijgt hij daarin. En straks ook in de textuele handvat wat je nodig hebt in het bestemmingsplan. Vertaal het maar. Vertaal maar een bedrijf wat haalbaar is op economische gronden en wat ruimtelijk past in onze polder. Dat is een moeilijke. En de heer Droog zei het dan ook al. Laten wij, en dat lees ik heel bijzonder door zijn woorden heen, laten we dat dan ook zijn numeritus beschouwen, zoals dat hier te doen gewoonlijk is geweest in deze raad en in deze commissie. En ik denk, in het geval Ordeman, wij zijn blij dat nu zo horende de aanvraag gehonoreerd gaat worden. En daar zijn wij bijzonder blij mee, meneer de voorzitter, als u mij toestaat. Maar er komt een stuk achteraan. Dus ook de opdracht naar de LTO, hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we inhoudelijk discussiëren over het bestemmingsplan buitengebied? Hoe kunnen we de jonge ondernemers, jonge agrariërs straks de kans en de gelegenheid geven om inderdaad door te gaan met agrariër zijn? Om te zorgen dat die polder groen blijft en dat die koe in het land of niet in het land wandelt. Er zijn een hoop facetten die van buiten afkomen, maar hier op lokaal niveau moeten wij dat echt met z'n allen durven doen. De VVD was al positief over de eindaanvraag en blijft daar positief over uiteraard. De atjes zoals ze hier genoemd worden, en wil ik toch één opmerking plaatsen over nummertje 4, over de schootcirkels rond Forte. Het was te doen gewoonlijk om gebouwen van hout te bouwen, zodat ze snel in de brand gestoken konden worden als de vijand zou komen. Dus overwegend passend in het landschap, en misschien wat meer hout, dat zou dan correct zijn, maar verder de zegen voor Ordeman en zijn gezin.
Dank u. De portefeuillehouder in eerste termijn.
Ja, dank u wel. U heeft eigenlijk in alle betogen die ik nu vanavond in deze discussie gehoord heb, heeft u al een aantal zaken aangestipt. Maar steeds bent u uitgekomen bij de kern van de zaak, namelijk wat wij in onze beantwoording ook onder het kopje ten slotte hebben verwoord. In het stuk voor deze vergadering vindt u een uitgebreid antwoord op de vier vraagpunten zoals die ook met name op 2 juli in de raadsvergadering aan de orde zijn geweest. Maar we sluiten het stuk af met te wijzen op de kernvraag in deze discussie. En die kernvraag is 40 hectare als harde norm. Is dat iets wat u wilt vasthouden? Want u heeft ooit gezegd, een aantal jaren geleden bij de voorbereiding van het nieuw bestemmingsplan buitengebied, dat dat de norm zou moeten zijn. Of zou je toch anders naar zaken moeten kijken en veel meer de volwaardigheid in oogschouw moeten nemen? Nou, heb ik ook 4 woorden opgeschreven, die ook vanavond gevallen zijn, die allemaal ongeveer hetzelfde betekenen. Want de heer Rood had in zijn inspraakreactie het woord levensvatbaarheid genoemd, maar zou liever duurzaamheid zien. Maar wij gaan uit van volwaardigheid en een andere term die in het bestemmingsplan ook gebruikt wordt is of het een reëel bedrijf is, dus ook realiteit. Nou, we moeten hier nu geen semantische discussie gaan voeren over wat is nou de werkelijke betekenis en het verschil in betekenis van die woorden. Maar uiteindelijk bedoelen we daar wel allemaal hetzelfde mee, namelijk dat je op een of andere manier moet kunnen objectiveren datgene wat in het hoofd van een startend ondernemer zich voordoet. Dat moet je dus toetsen, dat moet je laten toetsen. Wij hebben daar hier de deskundigheid niet voor in huis. Maar omdat wij met z'n allen ook degene zijn die er uiteindelijk een oordeel over moeten voeren, laten we dat extern uitvoeren. Nou, er heeft hier extern een onderzoek plaatsgevonden naar de volwaardigheid van dit bedrijf. En er is ook extern, u heeft de stukken gezien, ook de ruimtelijke onderbouwing is aangeleverd. Dat sterkt het college in de oorspronkelijke gedachte toen we dit plan in eerste instantie bij u voorlegden. Dat het nu in tweede instantie bij u wordt voorgelegd is, ik vind het fijn dat u ons daarmee complimenteert, meneer Zeekans, maar u spreekt er vanavond over omdat de heer Orderman een bouwaanvraag heeft ingediend. En de eerste keer had hij een principeverzoek ingediend. Dat is de kale reden waarom u daar vanavond over spreekt en geen enkele andere. We gaan natuurlijk niet voor de tweede keer dezelfde vraag aan u stellen als het antwoord gewoon duidelijk is geweest in eerste instantie. Dus dat is precies de reden. En daar is meer informatie bij aangeleverd. Daar hebben we uitgebreid nogmaals naar gekeken. We hebben ook gereageerd op die zaken die u heeft aangevoerd als uw argumenten om zo te besluiten zoals u de vorige keer heeft besloten. En komen vervolgens tot dit voorstel. Dus het is niet blijkbaar toch weer nodig en het is ook niet iets wat we zomaar bedacht hebben om te gaan doen. Dat is daarvan de reden. Een antwoord op een opmerking van de heer De Waal over de stelling van Amsterdam. U noemt dat daar onvoldoende aandacht aan zou zijn besteed. Ik verwijs toch naar datgene wat op bladzijde 3 staat onder advies, waar we uitgebreid ingaan op datgene wat in het ruimtelijk beleidskader de stelling van Amsterdam staat over de verschillende zones, de zone waarin dit plan zich moet gaan afspelen, wat daar de eisen en voorwaarden voor zijn en hoe dit plan zich verhoudt tot die eisen en voorwaarden. Dus als u mij kunt aangeven wat u daar precies meer aan zou willen zien, dan kunnen we dat doen. Maar dat leidt wel tot de volgende opmerking. Aan u wordt nu een vraag voorgelegd hoe u kijkt tegen 40 hectare versus volwaardigheid van het bedrijf. En op basis daarvan kunnen wij verder gaan met deze aanvraag en uiteindelijk bij u komen met een bestemmingsplanwijziging en daarop volgend de bouwvergunning, de milieuvergunning en alles wat daarbij hoort. Dat zijn ook pas de fases waarin zaken die u misschien nu gemist heeft, als het informeren van de omgeving, et cetera. Ik heb daar vanavond ook een opmerking over gehoord. Dat komt aan de orde op het moment dat je met dat soort zaken bezig bent. We hebben het, noem het maar, verheven tot een principe over 40 hectare versus levensvatbaarheid. En daar voert u vanavond een discussie over. En zegt u van, u kunt hiermee door, dan komen vervolgens al die zaken aan de orde. Ze zijn hier en daar aangestipt, omdat u die vragen daarover gesteld heeft. De milieuafstand, om een voorbeeld te noemen. Maar ze komen feitelijk pas aan de orde bij het bestemmingsplanwijziging zelf. Ja, en 40 hectare als criterium of volwaardigheid als criterium, de heer Droog noemt die kwestie. Ja, dat is precies de discussie waar we voor staan. En u heeft daar van verschillende kanten uw licht op laten schijnen. Ik kan daar nu weinig aan toevoegen. Het standpunt van het college is duidelijk, dat mag ik hopen. Ik heb de vragen die gesteld zijn beantwoord, voorzitter. Ik kan hooguit nog als laatste opmerking de laatste woorden van de heer Zeekant ondersteunen, waarin hij aangeeft dat het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat het daarin van ongelooflijk groot belang is om daar de positie van de agrarische bedrijfstak op een hele goede manier te regelen, dat ook toekomstvast daarin in terecht gaat komen. U heeft daar een groot punt, een belangrijk punt, en we komen daar in de komende maanden nog uitgebreid met elkaar over te spreken. Dank u wel.
Dank u. De raad in tweede termijn, de heer De Waal.
Ja, voorzitter. De PvdA is voorstander van agrarische bedrijvigheid in het landelijk gebied. En bij de vorige keren dat we dit hebben behandeld, hebben we ook de waardering uitgesproken richting de initiatiefnemers. Maar wij zouden dat graag op een andere plek zien. Dat weet de initiatiefnemer ook. Kom ik op een ander punt. En ik zit daar wat mee in de zin van het conflict over, laten we zeggen, de verschillende verzoeken die zijn geweest. Ik begrijp uit de woorden van de wethouder dat we het principeverzoek tot wijziging van het bestemmingsplan hebben afgewezen. En dat we hier nu wel de bouwvergunning gaan toewijzen, als ik zo even de commissie peil qua mening. Ik kan er niet helemaal uitkomen, maar misschien ligt het aan mijn eigen onwetendheid. Misschien dat de wethouder daar nog verduidelijking op kan geven. Of hier de raad wellicht in conflict met zichzelf komt. Belangrijk voor de Partij van de Arbeid is in ieder geval ook de uitstraling van de stelling van Amsterdam. En of je dat hier, dit initiatief hier wil hebben. Nou, ik heb al eerder gezegd dat we het graag op een andere locatie zien. En dat wat ons betreft hier de stelling prevaleert boven het verzoek. En ik kan u in alle eerlijkheid meegeven, zoals ik ook in de eerste ronde heb gedaan, dat binnen onze fractie daar verdeeldheid over is.
De heer Droog.
Ja, voorzitter. Ja. Ik denk dat ik het duidelijk verwoord heb. En ik zie hier nog even op de actielijst. Ja, daar wordt het al echt benoemd. Hoe gaan we ermee om straks in het bestemmingsplan? En dan hoofdzakelijk al met zijn uitzonderingen. En dan word ik hier toch bevestigd dat die uitzonderingen die zich in de toekomst voor gaan doen, hoe ongeacht hoe een bestemmingsplan we krijgen, het is verwoord door collega Zijkant. Want sommige veehouderijbedrijven behoeven helemaal geen grote oppervlakte. Dan kom ik ook weer bij de wethouder. De principe toetsing vanavond van 40 hectare regeling, nou, die zullen we natuurlijk vanavond helemaal niet boven tafel krijgen. Dat heb ik in mijn eerste woord al gezegd. Dat is een kritisch criterium. En daar zal wel weinig van overeind blijven. In dat geval zijn wij wel erg overtuigd dat alle uitzonderingen in de toekomst ook zo'n beetje aan de raad gedelegeerd blijven als het gaat om nieuwe bouwblokken in agrarisch buitengebied. En geen raadslid hoeft hier met te verwoorden dat we het liever op een andere plaats zijn. Ik was de eerste die ooit vroeg aan meneer Ordeman, als je nou al zo'n tijd bij bezig bent, koop dan een boerderij of had gekocht een boerderij met een bouwblok. Natuurlijk staan we dat voor. Maar ik ga nu herhalen wat ik in de eerste gezegd heb. De realiteit, de werkelijkheid, gaat precies de andere kant op. En ik heb niks verder toe te voegen aan datgene wat ik verwoord heb in mijn eerste termijn. En die verwoordingen zullen toch wel een stukje weergave achteraf zijn van onze uiting op de raadsvergadering.
Dank u. De heer Buijs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is... Het is denk ik goed aangegeven waar de knelpunten liggen. En dat iedereen is het ermee eens dat deze aanvraag van bijzonder veel lef getuigt van deze ondernemer. Ik heb al eerder aangegeven, het is ook de eerste in 8 jaar en we hebben meteen een probleem. Maar dat is vooral omdat over de 40 hectare die we hebben, over ons hebben afgeroepen in de tijd als voorstel, nogmaals, het niet verder onderzocht is. We praten over 40 hectare of volwaardigheid. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten die de wethouder wil, in het college wil horen. En ik denk dat we inderdaad naar volwaardigheid moeten gaan, want intensieve veehouderijen hebben ook geen 40 hectare en hebben dat ook niet nodig. Daarnaast zijn agrariërs wel degene die de polder onderhouden. En ik denk dat we dat heel goed in oogenschouw moeten nemen. Dus als je zegt op een gegeven moment van wat moet je met deze aanvraag, dan is het CDA daar positief over. Het mag denk ik duidelijk zijn dat we in het bestemmingsplan wat op ons afkomt heel goed moeten aangeven hoe we hier met dit soort nieuwe aanvragen omgaan. En het zal best wel heel moeilijk aftimmeren zijn. Maar goed, daar zijn we denk ik met z'n allen ook bij. Dus ik heb daar bijzonder veel vertrouwen in dat we dat ook op een goede manier gaan en kunnen doen. En ik ga geen dingen herhalen uit de eerste termijn. Ik denk dat het CDA duidelijk is geweest hieromtrend. Dank u wel.
Dank u, de heer Zeekant.
We hebben zo'n mooie bouwstenen hebben voor het nieuwe stemmingsplan buitengebied. En ik denk dat dit ook een van de belangrijke de bouwstenen zal worden voor het buitengebied, hoe we dat gaan invullen. En nogmaals, ik probeerde dat toch wat gechargeerd te brengen richting het college, van het toont lef om het wederom op de agenda. De bereidwilligheid om het op de agenda te zetten was echt geen brug te ver. Dat is een beetje plastisch, maar dat kan u hem zelf invullen. De VVD stemt in met het opstarten van de procedure voor een herziening van een bestemmingsplan landelijk gebied 1994 voor de gronden tussen het perceel Zuiderweg 33 en het perceel Zuiderweg 34 te Zuidersbeemte te behoeven van de realisering van een nieuw bebouwingsvlak AA voor het door de heer B.G. Orderman gewenste agrarisch bedrijf. Waarvan akte.
Dank u. Heeft de portefeuillehouder nog behoefte aan een tweede termijn? Dat kan denk ik zeer kort.
Ja, er zit. U maakt een aantal slotopmerkingen, zeg maar, volgend op uw eerste betoog. Maar er zit één concrete vraag in, en dat is die van de heer De Waal. Ik twijfel niet aan uw onwetendheid in dit vakgebied, meneer De Waal. Maar als u vraagt, kunt u nog een keer uitleggen hoe dat nou zit met een principeverzoek in de vorige raadsvergadering en deze aanvraag in deze? En komen we als raad dan niet in conflict met onszelf? Dan moet ik wijzen op het feit dat hier twee verschillende soorten vragen liggen. U heeft een principeverzoek aan de orde gehad, wat u normaal gesproken niet voorgelegd zou hebben gekregen. Normaal gesproken bepaalt het college of iets verder in voorbereiding genomen kan worden om het vervolgens in een later stadium aan u voor te leggen. Namelijk met de vraag, vindt u het goed dat wij gaan werken aan de wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van deze aanvraag? Dat is de normale procedure. Nu hebben we op dat moment al gezegd van, we zouden moeten weigeren nu al op grond van de 40 hectare beleidsregel, die nooit hard is geweest, maar die toch door de polderwaarde als iets van wat we met z'n allen hebben afgesproken, aan die minimumeis moet het toch voldoen. Maar we zien andere zaken in dit dossier. We zien dat daar volwaardigheid wordt aangetoond. En wij zijn oprecht gaan twijfelen aan die 40 hectare als criterium. En die vraag hebben we aan u voorgelegd op 2 juli. En daar heeft u heeft niet zozeer op de vraag een antwoord gegeven. U heeft natuurlijk antwoord gegeven op het formele besluit wat genomen moest worden. Geeft u de heer Orderman wel of niet toestemming om? Want ja, zo moet je dat nu eenmaal formuleren. Daarmee was in principe de kous af, want konden wij de heer Orderman berichten van, nou, de raad wil het niet en hiermee stopt het. Maar met een formeel ingediende bouwaanvraag die aan alle voorwaarden op dat punt voldoet, die moeten wij in behandeling nemen. En dat is de reden dat u er vanavond wederom over spreekt. Dus u komt niet in conflict met uzelf, ongeacht wat u hier aangeeft op dit punt.
Dank u. Heer De Waal is daarmee tevreden, neem ik aan, met deze uitleg, of kan daarmee terug naar zijn fractie?
Kan ik wel mee terug naar mijn fractie.
Goed. Dan sluit ik dit agendapunt en ga ga ik over naar agenda punt 8, voorbereidingsbesluit over bedrijfsverplaatsing firma J.A.N. Koning naar Middenweg 3. Wie van de BPP mag ik daarover het woord geven? De heer Lange.
Ja, uiteraard, wij zijn akkoord. Het waren we in eerste instantie ook dat een jaar terug de aanvraag werd gedaan. En we zijn nu ook weer akkoord. En we hopen dat dat snel gerealiseerd kan worden.
CDA, de heer Buijs.
Ja, daar kunnen we denk ik ook heel kort over zijn, over dit punt. We zijn er sowieso akkoord. Alleen, als ik nu naar dit besluit kijk, de raad is pas op 12 november weer bijeen. En op 10 november 2008 tot 10 november 2009 is het een jaar terug. Is dit voorbereidingsbesluit als wij nu in de commissie ja zeggen al genoeg? Want de raad is pas toch twee dagen later en ben je in feite over de datum. En dat vroeg ik me even af. Ik vind dat een klein beetje link. We nemen een voorbereidingsbesluit om het binnen het jaar weer verder te kunnen voorbereiden. Maar we missen denk ik twee dagen. Dus ik was even benieuwd hoe dat zat. Maar voor de rest zijn wij het hier uiteraard mee eens. Want wij willen eigenlijk dat het alleen maar doorgaat in hele grote stappen. Want het heeft al lang genoeg geduurd.
De VVD, wie? De heer Keunen.
Ja, voorzitter. Na eerdere positieve besluiten zijn er geen ontwikkelingen om daarna... om daar nu nog verder op in te gaan. Dus we blijven bij een positief besluit.
PvdA.
Voorzitter, de Partij van de Arbeid was al eerder positief over de verplaatsing. We hebben toen wel de kanttekening gemaakt dat het hier om een bijzondere plek in de Beemster gaat, waar de nieuwe vestiging moet komen. En dat vraagt ook om een kwalitatief hoogwaardige inpassing van het bedrijf.
Portefeuillehouder. Eén procedurele vraag.
Ja, en terecht, althans terecht in de zin van dat aan u een procedureel voorstel is gedaan. En niet een inhoudelijk voorstel over ben je het wel of niet eens met. Maar daar heeft u verder ook niet inhoudelijk op gereageerd. En één concrete vraag juist over die procedure. Inderdaad is het zo dat als uw raad op 12 november besluit tot verlenging van dit voorbereidingsbesluit, of althans een nieuw voorbereidingsbesluit neemt, dan beëindigen we daarmee een situatie die twee dagen geduurd heeft, waarin het vorige voorbereidingsbesluit niet meer van kracht was, namelijk op 10 november. U wijst daar terecht op. In dit geval lopen we daar geen enkel risico mee, omdat de kans bestaat dat in die twee dagen iemand anders, of welke gerechtigde dan ook, op basis van het huidige bestemmingsplan, wat dan dus niet meer, wat dan dus gewoon van kracht is, iets anders zou willen. Nou, de enige die dat kan is de eigenaar van die gronden, en dat is de heer Koning, en die wil niets liever dan dat we dit plan gaan uitvoeren. U kunt zich nog voorbereidingsbesluiten herinneren voor Zuidoost-Beemster. Dat is het, u heeft dat ooit het jaarlijkse circus genoemd, meneer Zeekant. Dat moest elk jaar verlengd worden om te voorkomen dat anderen andere plannen met die gronden zouden gaan krijgen. We hebben ook steeds herhaalde voorbereidingsbesluiten gehad voor het strookje dijk aan de Zuiddijk, waar de woonboten afgemeerd liggen, om te voorkomen dat daar gebruik zou kunnen worden gemaakt van het oude bestemmingsplan. En dat voorbereidingsbesluit hadden we nodig om de tijd te overbruggen tot het nieuwe bestemmingsplan Zuidoost-Beemster in dit voorbeeld. Nou, dat risico lopen we hier totaal niet. Maar er zit een gaatje van twee dagen, daar heeft u gelijk in, maar daar zit totaal geen gevaar aan.
Iemand in tweede ronde? Heer Buijs is beantwoord. De heer Buijs wil daar
nog. Nee, dat is denk ik helemaal duidelijk. Maar ik wilde gewoon dat het heel goed afgetimmerd zit, omdat dat gat van twee dagen erin zit. En als het alleen maar met de aanvrager te maken heeft, dan komt het helemaal goed. Ik dank u wel.
Goed, dan constateer ik dat de raad daar unaniem een positief advies geeft. Gaan we nu over naar agenda punt 9, ontwerpbestemmingsplan Jesperweg 111a, plaatsen van dam met duiker. De heer Buijs namens de CDA neem ik aan. U hebt het woord.
Ja, ook dit punt hebben wij eerder, is al eerder de revue gepasseerd. En deze dam waren we het toen helemaal mee eens. Ik denk alles wat hier staat is heel duidelijk en aangetoond. Dus wij gaan mee met dit voorstel.
Dank u, de heer Zeekant, of de heer Keunen.
Heer Keunen.
Verder geen opmerkingen, voorzitter.
PvdA. Heer De Waal.
Ja, voorzitter. De Partij van de Arbeid is van mening dat dit een bedrijf van de toekomst is. We vroegen ons wel af in hoeverre het opnemen in planregels mogelijk is dat bij bedrijfsbeëindiging iets weer in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. Met het risico dat er anders voor eeuwig dit soort zaken blijven liggen. Daar hadden wij een vraag over.
PPP, de heer Lange.
Ja, voorzitter, ook wij waren al akkoord. En ik wil er toch een opmerking bij maken die ik eigenlijk bij de rondvraag had staan. We hebben in het verleden natuurlijk een paar zaken meegemaakt die, en ook een paar zaken die nog lopen, die niet helemaal naar de zin, zoals wij bedoeld zijn, afgewikkeld. En wij vragen ons af of we niet eens moeten kijken naar een borgstelling bij vergunningverlening, waar voorwaarden aan zijn verbonden dat in dit geval dus een tweede dam die er al ligt verwijderd moet gaan worden. Deze aanvrager heeft toegezegd dat hij dat doet. Hij gaat zelfs die dam vullen met een nieuwe dam, dus dat komt wel goed. Maar nogmaals, een aantal lopende aanvragen waar een afwikkeling is die niet helemaal tot tevredenheid is gelopen. We hebben nu gezien aan de Rijpenweg hier verderop nog een aantal zaken. Een borgstelling. En misschien is dat iets om in ieder geval op de actielijst te plaatsen, om erover na te denken hoe we daar in de toekomst mee om kunnen gaan.
Dank u. Twee vragen van min of meer vergelijkbare strekking. De portefeuillehouder.
Waarbij ik de vraag van de heer De Waal in zijn algemeenheid wel kan begrijpen. Maar als u zegt dat dit het bedrijf van de toekomst is, dan zou dat dus geen situatie zijn waar je ooit bij bedrijfsbeëindiging zou hoeven spreken over opruimen van de dam. Maar meer in zijn algemeenheid beantwoord. Dat kunnen we niet regelen. Dat kunnen we domweg niet regelen. Als je nu toestemming krijgt om dit nu te bouwen, dan ligt die er. En als dat dan vervolgens ooit vrijkomende agrarische bebouwing wordt, wat volgens de dan geldende wet en regelgeving moet worden bezien, dan moeten we dat op die manier dan zo gaan bezien. Dus een soort voorwaardelijke planologische toestemming of een lease dam of hoe je hem zou willen noemen, dat bestaat domweg niet. Je krijgt daar toestemming voor en dan mag je hem leggen en dan ligt die er ook. Dat is op zich ook reden en aanleiding om heel zorgvuldig naar dit soort zaken te kijken. Daar hoort dus ook bij dat een extra dam absoluut niet toegestaan was in dit geval. Dat dus de voorwaarde ook het opruimen van een van de bestaande toegangen tot dit bedrijf is. Dat heeft inderdaad de aanvrager toegezegd. Maar dat gaat ook onderdeel van de te verlenen vergunning gaat dat ook worden. En daar zullen we betrokkenen aan houden. Zoals we de voorbeelden die door u ook genoemd worden, althans ze worden niet concreet genoemd, maar u kent voorbeelden waarin dat tot nu toe allemaal nog niet helemaal naar tevredenheid is afgewikkeld. Daar zijn we heel druk mee bezig om te zorgen dat dat wel gebeurt. En wat dat betreft ben ik niet helemaal ongelukkig met uw opmerking, meneer De Lange, over. Ga eens kijken of je daar middels een borgstelling op een of andere manier securering in kunt aanbrengen. Dat je daarmee kunt afdwingen dat de zaken ook daadwerkelijk volgens afspraak worden gedaan. Het zou jammer zijn als dat op die manier zou moeten, maar het is op zich de moeite van het onderzoeken waard. Hoor ik dat u het op uw actielijst wil zetten, dan komt dat op een andere manier wel terug, zou ik zeggen.
Dat is ook een vraag aan de andere commissieleden, dus kunt daar in uw tweede termijn even kort iets over zeggen. Ja, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk wat de heer Lange aangegeven heeft met betrekking tot een stukje borgstelling, dat denk ik voor in alle gevallen best een goede zaak zou kunnen zijn. Dus wat dat betreft, als we dat eens op de actielijst gaan zitten om daar eens over te praten, is dat denk ik een goed plan. En wat betreft de eigenaar aanvragen, wil eigenlijk dolgraag beginnen met deze dam. Het toegangspad naar de stad ligt er al, dus laten we daar zo snel mogelijk mee beginnen. Dus voor de rest geen opmerking.
Heer Keunen.
Ja, je gedachten gaan wat daarover, denk je, gelden, maar ook borgen op gebouwen en dergelijke. Het is natuurlijk, laten we daar misschien nog eens een keer... het ging net over een borgsom, om weer te kunnen verwijderen. Dan gaan we dat dan doortrekken ook naar gebouwen en dergelijke, maar misschien dat we daar in de commissie nog eens nader op terug kunnen komen.
De PvdA, misschien dat de heer De Lange daar in zijn tweede termijn nog iets over kan zeggen.
Nou, laat ik eerst de vraag van de heer De Lange beantwoorden. Ik denk dat het goed is om zoiets op de actielijst te zetten. Ik kan me ook wel voorstellen dat mijn rechterbuurman er iets aan toe wil voegen. Daar ben ik ook niet op tegen. Ik heb wel de behoefte daar dan om een afspraak over te maken wanneer we het dan gaan behandelen. Want voor in feite is de actielijst weer heel erg lang en staat die er erg lang op. Dus wat mij betreft dan over twee commissies bijvoorbeeld. Maar goed, daar moeten we ook maar even over gedachten wisselen. Misschien dat de heer De Lange daar ook een voorstel voor kan doen. Ik ben tevreden met het antwoord van de wethouder op zich. Maar het is goed dat we nadenken over het toezeggen van dit soort zaken. En hoe je daar in de toekomst mee omgaat, met name bij bedrijfsbeëindiging. En misschien was het in dit geval niet van toepassing op dit bedrijf. Want het is wel een bedrijf voor de toekomst, maar je weet nooit hoe het gaat. En het is wel iets wat we binnen de Beemster wel steeds moeten bekijken. Van hoe houden we die polder inderdaad mooi. En ook bij bedrijfsbeëindiging, hoe ga je om met allerlei ontwikkelingen die er ooit zijn geweest. Terwijl je toch de polder graag mooi wil houden. Dat was meer mijn opmerking.
De heer Lange.
Ja, uiteraard ben ik blij dat in ieder geval deze commissie vindt dat het naar de actielijst moet om daar naar te kijken. Het is van de andere kant natuurlijk wel triest dat het nodig is. Hè? We hebben een handhavingstraject en maar we hebben juist door ervaringen uit het verleden hebben we gezien dat handhavingstrajecten door welke vormfouten dan ook niet altijd die weg gaan leiden die ze zouden moeten leiden. En dat is de basis van dit verzoek. En niet om meer regels te bedenken, want alsjeblieft, dat zou wat ons betreft dus absoluut niet nodig moeten zijn. Maar helaas, de praktijk is anders.
Goed. Wordt Feijer nog? U hebt het woord.
Laten we het volgende afspreken. U hoeft niet bang te zijn dat die actielijst lang wordt of blijft. Net even kort overlegd. Wij zullen in staat zijn om voor uw januari-vergadering een stuk te produceren waarin de juridische implicaties van beide onderwerpen, dus de borgstelling, als het gaat om vervanging van iets ouds door iets nieuws, waarbij je het oude moet verwijderen, maar waarmee dat dus afgezekerd wordt, dat is de ene. En de tweede, de mogelijkheid van verplicht opruimen als het niet meer nodig is. Mag ik het zo even formuleren? Maar dat gaan we dan in wat juridische termen gaan we dat dan vervatten. Dat hoeft niet zoveel werk te zijn, dus dat kunnen we op vrij korte termijn doen. Alleen de eerstvolgende commissievergadering is alweer heel snel, dus dat gaat even te kort. Maar u kunt erop rekenen, of u mag het zeker verwachten, dat in januari dat dan op de agenda van de commissie grond zou kunnen komen.
Dat lijkt me een duidelijke afspraak. Ik constateer dat u al een akkoord bent met het voorbereidingsbesluit. Dus dat is een hamerstuk. Dan zijn we, of bij het ontwerpbestemmingsplan moet ik zeggen, dan zijn we nu bij agenda punt 10, startnotitie monumentenlijst. Ja, u hebt een andere agenda, meneer Keunen. Dus dat. Agenda punt 10 is startnotitie monumentenlijst en de VVD is aan de beurt. Wie? Ja. De heer Keunen.
Ja, hij doet het. Heb ik ook meteen mijn gedachten geordend voor dit agendapunt dat nog niet.
college stelt voor een gemeentelijk monumentbeleid te voeren en daar ook een inventarisatie aan vooruit te laten gaan. VVD kan zich daar wel in vinden in die voorinventarisatie. Maar we willen graag dat we daarna weer inzage krijgen van het resultaat. Om toch de consequenties op dat moment om onder ogen te kunnen zien. Want de gemeentelijke monumentenlijst houdt ook financiële verplichtingen in. En op dat punt willen we ons toch zeker beraden nadat de voorlopige lijst is geproduceerd. En dan willen we eigenlijk ook een totaal overzicht van de rijksmonumenten en wat allemaal in onze polder al een status heeft. Tot zover, voorzitter.
De PvdA, wie? De heer Heikens.
Ja, voorzitter, dank. Het zou me niet verbazen dat onze fractie voorstander is van een actieve rol van de gemeente op het gebied van bewaking van cultuurhistorie. En onze inschatting is dat de gemeentelijke monumentenlijst daarvoor ook wel eens een geschikt instrumentarium zou kunnen zijn. Alleen de stadnotitie heeft ons eerlijk gezegd nog niet afdoende munitie gegeven om op de 6 vragen antwoord te geven. Eigenlijk hebben we er nog een aantal vragen bij gesteld. En de eerste vraag is hoe de gemeentelijke monumentenlijst zich verhoudt tot de reeds aanwezige monumentenverordening, want die is al wel aanwezig. En de vraag is even hoe die twee zich verhouden. En de tweede vraag is wat de relatie is tussen de monumentenlijst en bijvoorbeeld de welstandscommissie. Want ook daar zien we wel een inderdaad verlengde liggen. En hoewel wij met name naar de inhoud gekeken hebben van het voorstel, signaleert u terecht dat het ook behoorlijke financiële consequenties heeft. Dat kan oplopen van een quickscan waarin bepaalde bedragen zijn opgenomen, inventarisatie waardoor het weer wat duurder wordt, het beschikbaar stellen van subsidie, dus dat kan toch behoorlijk oplopen. En onze vraag is, is te beoordelen en wellicht kan de kennis en de ervaring van de heer Van der Veen daar ook een rol in spelen, over welke bandbreedte we praten, zeg maar in uitersten, gebaseerd op ervaringen van vergelijkbare gemeentes bijvoorbeeld. Dan krijgen we ook iets beter in beeld waar we over praten, want het is wel heel makkelijk om dit te omarmen, terwijl we de consequenties daarvan nog niet goed doorhebben. We vragen ons ook af of de gemeentelijke monumentenlijst alleen een instrument is bij het aanvragen van sloopvergunningen. Want dat wordt even gesuggereerd of dat het ook een instrument kan zijn bij bouwaanvragen. En dan zit je eigenlijk ook weer in de relatie tot de welstandscommissie. Dan zit je eigenlijk ook weer even op het verlengde van een vraag over de verhouding met de welstandscommissie. Is het alleen maar bij aanvragen van sloop of kun je hem ook breder inzetten? En de laatste vraag, althans op dit moment, is wat is de achterliggende gedachte van de subsidies zoals die verwoord is in de stadnotitie? Is dat een eenmalig bedrag? Is dat jaarlijks? Waar kan die op ingezet worden? Dus we zouden ook iets meer willen weten over de subsidie die opgenomen is in deze stadnotitie. Dus eigenlijk is de kern dat het lijkt alsof het een potentieel heeft. Maar eigenlijk de rijkwijde van de notitie, daar zoeken we eigenlijk nog naar wat de consequenties zijn. Onder andere ook voor iemand die in een monumentaal pand woont. Dus eigenlijk is dat zelfs ook nog een vraag wat de consequenties daarvoor is. Dat in eerste instantie, voorzitter.
De BPP, de heer Lange.
Dank u, voorzitter. Het is nog niet zo lang geleden dat ik in deze commissie heb verzocht om eens te kijken of we niet naar een inventarisatie zouden kunnen van gemeentelijke of monumenten die mogelijk een status gemeentelijk monument zouden kunnen krijgen. En dat heeft als basis gehad dat we in het buitengebied de karakteristieke panden hebben. En in de bebouwde kom is behalve een beschermd dorpsgezicht, is er eigenlijk niets geregeld. Het is op de actielijst terechtgekomen en er werd spontaan gezegd dat we heel kort na de derde maand in 2010 dat op de agenda zouden krijgen.
Nou, ik ben toch wel bijzonder verrast dat het al een half jaar daarvoor al geagendeerd wordt. En dan kijk ik even naar de heer De Waal, daar komt dit helemaal om tegemoet om die actielijst zo kort mogelijk te houden. U stelt hier een aantal concrete vragen. Ik denk dat het goed is dat we daar eigenlijk ook een antwoord op geven. U vraagt, is een gemeentelijke monumentenlijst gewenst? Ja, op basis van het uitgangspunt zoals door Beemster Polderpartij destijds is gevraagd. Parallel aan de karakteristieke panden in het buitengebied, ook voor de bebouwde kom, een status. Vraag 2, welke criteria voor aanwijzing wil men hanteren? Nou, in eerste instantie is karakteristiek, zou al een titel zijn om er secure naar te kijken. En dat zou een uitgangspunt kunnen zijn. In derde instantie vraagt u, wat moet worden beschermd? De uitwendige hoofdvorm of meer? Ik denk dat de uitwendige hoofdvorm voldoende is, maar dan wel degelijk in relatie tot de directe omgeving. Ik denk dat we daar dus met een ander agendapunt ook, en dan zit je welstand technisch zit je te praten, maar ik denk toch dat we daar ernstig rekening mee moeten houden. De vierde vraag die u stelt, wanneer wilt u de quickscan en wanneer de inventarisatie? Ik denk dat we de quickscan in 2010, 2011 onbevangen kunnen aangaan, omdat daar geringe kosten mee zijn gemoeid. En ik denk ook dat daar een rol voor de bewoner-eigenaar is weggelegd. Wat moeten we doen als een eigenaar of bewoner zegt van ik wil absoluut helemaal niets te maken hebben met welke beperking dan ook. Ik denk dat we daar ook een modus voor moeten bedenken hoe we daar dus verder mee om moeten gaan. De vijfde vraag, wilt u het opstellen van de lijst over een aantal jaren verspreiden? Ik denk dat in verband met de kosten een verdeelsleutel per jaar een bedrag begroten. Afhankelijk van de financiële positie van de gemeente. En dat we dan een aantal panden zouden kunnen honoreren die daar dus een verzoek doen. Dat is koffiedik kijken, maar ik denk toch dat je je beperkingen hebt in deze. En tot slot vraagt u, wilt u subsidie beschikbaar stellen en zo ja, welk bedrag? Nou ja, dat hangt ook af van de financiële positie als er daadwerkelijk subsidie verleend gaat worden. En dan wil ik de vraag aan koppelen, wat is op dit moment de gang van zaken bij de karakteristieke panden in het buitengebied ten aanzien van die subsidieverlening? Dat is het in eerste instantie, voorzitter.
Dank u. De heer Buijs, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Stadnotitie gemeentelijke monumenten Beemster. Ja, als je zegt de urgentie, hoe urgent is het om dit nu te willen ten opzichte van de uitkomst eigenlijk die je verwacht of die je gaat verwachten. Als ik dit zo bekijk, is het een enorme klus om dit toch te gaan uitzoeken. Het is denk ik heel moeilijk te overzien op dit moment. Als we toch even de vragen die hier gesteld worden gaan beantwoorden, dan is het CDA zegt van is een gemeentelijke monumentenlijst gewenst, daar zeggen wij inderdaad ook ja op. En wat zijn dan de criteria? Dan zeggen wij van dat moet zijn beeldbepalende panden, karakteristieke panden. En in het beschermde dorpsgezicht is dat denk ik al redelijk onderbouwd. Dan praten we over de uitwendige hoofdvorm of willen we meer? Ik denk in principe is uitwendige hoofdvorm genoeg. Dat is eerder ook gezegd door de meneer die hier van monumentenwacht is geweest, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen dat er panden zijn waar het interieur ook best wel heel belangrijk is. Dus je moet niet alleen zeggen, ik doe het op de buitenkant. Er kunnen panden zijn die van binnen, denk ik, best wel wat toe kunnen voegen op deze lijst. Dus laten we dat niet nu meteen zeggen van dat doen we niet. De quickscan, er wordt voorgesteld hier om het in 2011 te doen. Ik denk dat de urgentie ook niet helemaal zo belangrijk is. Dus vanaf 2011 lijkt me denk ik vroeg genoeg. En als je dat over een paar jaar uitsmeert, is dat denk ik prima. En de subsidie, ja, het is inderdaad, we praten over de financiële situatie van de gemeente. We praten over hoe doen andere gemeentes dat. Het Noord-Hollands gemiddelde is €2500. Je kan er denk ik alle kanten in principe mee op. Dus over een bedrag gaan wij nu nog niet praten. Maar ik denk dat we er zeker een subsidie tegenover willen stellen. En dat in eerste termijn.
Kort Feyenoorden.
Ja, dank u voorzitter. Ik moet zeggen, bij de eerste twee reacties werd ik een beetje angstig. Ik denk, het is wellicht niet goed begrepen wat we bedoeld hebben met deze stadnotitie. De heer Keunen die stelde vast dat het college een een gemeentelijke monumentenlijst zou willen. Nou, dat is juist de vraag die we aan u stellen. Moeten we er wel aan beginnen, want het is een puistwerk en het kost een hoop geld. Dat is eigenlijk de situatie waarop ik gezegd heb, waarop het college gezegd heeft van laten we eerst eens een startnotitie opstellen om eens te vragen. Uw spontane reactie van toen, ik was niet bij die commissievergadering, maar uw spontane reactie van toen op het verhaal van de heer Van der Veen, van dat moeten wij ook willen, nog even in een goed perspectief te plaatsen van nou, dat is heel prima dat u dat wil, maar weet waar u aan begint, want dit zijn de consequenties. En dat is eigenlijk de reden waarom we het nu even behandelen. En ik ben ook blij met de reactie van de Beemster Polderpartij en van het CDA, die eigenlijk wel concreet antwoord hebben gegeven over, op de vraag. En daar gaan wij ook wat mee doen. De Partij van de Arbeid die heeft zelf een aantal vragen bedacht, waar ik nu uiteraard geen antwoord op weet, want we zijn niet verder gekomen als de startnotitie, maar wel die wel een waardevolle bijdrage zijn aan datgene wat we uiteindelijk op papier gaan zetten. En ik proef uit uw reactie dat u het eigenlijk wel wil, maar het hoeft niet morgen. Hè, het hangt natuurlijk af van de financiële situatie. Je zou inderdaad kunnen beginnen met een quickscan en dat ook een beetje gaan spreiden. En dan weten we uiteindelijk waar we het over hebben. En u zegt ook van afhankelijk van de financiële situatie kunnen we er eventueel verder ook financieel aan bijdragen. Nou, ik denk dat ik daar op dit moment wel voldoende aan heb. Want dan kunnen we dit stapsgewijs gaan invoeren. Dus dan kom ik met een notitie die ook die stappen aangeeft. Van nou, we gaan in 2010 dit doen op grond van wat u zegt en in 2011 dat. En zo langzamerhand, afhankelijk van hoe onze positie in de toekomst zal zijn, komen wij tot een volwaardige lijst van gemeentelijke monumenten waar iedereen dan ook wat aan heeft en waar u dan ook uiteindelijk ook van zegt, ik heb daar wat geld voor over. Dus stapsgewijs gaan we het doen. U omarmt het idee als principe, maar u zegt van doe het rustig aan en we willen eerst nog wat meer van u weten, wat meer consequenties, met name financiële, voordat we de volgende stap zetten. Dus ik spreek af, we komen met een notitie die de eerste stap aangeeft en aan het eind van die eerste stap komen we weer te spreken, wat doen we met de volgende stap en zo gaan wij verder. Is dat de generale opinie zoals ik hem goed begrepen heb? Want dan is dat heel erg duidelijk. Dan ben ik ook blij met uw reactie. Want dan hoeven wij, dan weten wij als college waar we aan beginnen en u weet waar we uiteindelijk eindigen. Dat was het, voorzitter.
Dank u. De tweede ronde, want je bent dus duidelijk uitgenodigd om kaderstellend daarover een aantal opmerkingen te maken. Dat is ook gebeurd. De VVD, de heer Keunen.
Ik ben blij met het antwoord van de portefeuillehouder. Ik begrijp zijn schrikreactie niet, want hij beantwoordt precies wat de VVD bedoelde, een quickscan. En dan gaan we weer met elkaar kijken wat de consequenties zijn. En dat was ook mijn insteek.
De heer Heikens, nogmaals.
Ja, voorzitter, de vrees van het geld, dat was ook wel duidelijk, want dat kwam in het inleidend verhaal, wat voor ons ligt, ook wel aan de orde. Laat er geen misverstand over bestaan. Wij zijn eigenlijk voorstander van een monumentenlijst. Mijn aarzeling zit hem eerder in, de argumenten die u ook gebruikt. Het is heel makkelijk om te zeggen ja, maar het heeft wel een aantal consequenties. En die consequenties, die willen we voor ogen hebben voordat we daar redelijk makkelijk overheen stappen. Nou, er is vanavond zijn er wat voorstellen toegedaan. Dus enthousiasme wat ons betreft. Maar we kunnen ons vinden in de geleidelijke stappen die voorgesteld worden.
De heer Lange nog.
Ja, uiteraard kunnen wij ons vinden in hetgeen de heer Brinkman verwoordt. Het is bijna hetzelfde als dat we hebben geroepen, dus daar kunnen we niets over zeggen. Dank u wel.
De heer Buijs.
Ja, CDA heb denk ik in de eerste termijn het heel duidelijk verwoord. De urgentie is aan bod gekomen, de centen zijn aan bod gekomen. En ik denk dat wij verder niets meer hoeven toe te voegen. We zijn tevreden met de antwoorden die wij hebben gekregen.
Nou, ik denk dat
portefeuillehouder daar blij mee zal zijn?
Dat ben ik zeker, want in tweede termijn begrijp ik dat de fractie van de VVD en de PvdA uiteindelijk dezelfde antwoorden op de door ons gestelde vraag hebben gegeven. En dat was mijn vrees in het begin dat ik dat niet zou krijgen, maar ik begrijp dat er grote eensgezindheid is, dus ik ga hiermee aan de slag, dank u wel.
En dan verlaat u nu de vergadering, begrijp ik. En u verlaat nu de vergadering, juist. Dat had u van tevoren gemeld. Dat was van tevoren gemeld. En zo hoort dat ook in een duale praktijk. Goed, dan zijn we nu bij het onderwerp herinrichting N243. En daarvoor is ook aanwezig de heer Deriks, die alvast uitgenodigd wordt om plaats te nemen namens de provincie Noord-Holland. Ik begrijp dat er bij een aantal leden van de commissie behoefte is om misschien wat inleidende woorden van de heer Deriks. Daarvoor hebt u de gelegenheid.
Goedenavond, zoals aangegeven, mijn naam is Bram Deriks, werkzaam bij de provincie Noord-Holland, sectorbeleid, de afdeling verkeer en vervoer. En ik hou me met name bezig met projecten die in de studiefase staan van het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur. De 243 is er eentje van. De afgelopen jaren heb ik samen met aanwonenden, met uw gemeente, met de Schermer en het Hooggemeenschap gezocht naar een verkeersveilige oplossing voor deze weg. Het ontwerp is nu gereed. Het is wat ik vanavond aangeef, dat is ambtelijk standpunt. Er is nog geen bestuurlijk besluit genomen over deze weg. Ik heb gisteren dit besproken met gedeputeerde Elisabeth Post. En ik ga heel hard mijn best doen om morgen de stukken te gaan schrijven voor gedeputeerde staten. En als het dan mee zit, dan wordt door GS binnen een maand een definitief besluit genomen over het wel of niet doorgaan van de weg. De herrichting en op welke manier dat zal gebeuren. Alsjeblieft. De N243. Dus dat is de Noordervaart. Dus die loopt helemaal vanaf Alkmaar tot aan de rotonde bij de Middenweg.
Die vraag ook beantwoord. De fractie van de PvdA. Wilt u... Ja, u hebt het woord.
Ja, voorzitter. Het onderliggende stuk is behoorlijk... Dik, en wij hebben met name gekeken naar wat voor consequenties dat heeft voor het Beemsterterrein. Dat is misschien iets beperkt, maar uiteindelijk zitten we daar voor. En dan kun je heel veel technische vragen over stellen, over breedte, over talud, over... Maar eigenlijk is er één interessante vraag te beantwoorden. Dat is namelijk, u schrijft dat u zoekt naar draagvlak voor de uitvoering van de plannen. Ik heb gelezen dat er een aantal bijeenkomsten zijn geweest waar aanwonenden gereageerd hebben. En de kernvraag is eigenlijk, welke knelpunten zijn er op dit moment nog ten aanzien van zeg maar, de standpunten die in die klankbordgroep verwoord is en de uiteindelijke plannen. En dan zou je eigenlijk een onderscheid kunnen maken tussen zeg maar uitgangspunten van bewoners als belanghebbenden en uitgangspunt van de gemeente Beemster als partij in deze. En is daar ook een onderscheid in te maken? En wij volstaan eigenlijk met deze meer algemene vraag dan heel specifiek ingaan op technische details.
Er zijn inderdaad, er is 1 april 2008 is er een informatiebijeenkomst geweest in Schermer. Dat was het oorspronkelijke plan wat wij als provincie zijnde hadden. Er waren 250 aanwonenden waren aanwezig, de zaal was bijna te klein. Wij hebben daar een plan gepresenteerd waarbij wij aan de noordzijde van de provinciale weg in de Schermerdeel een parallelweg wilden gaan aanleggen. Nou, dus op die avond is duidelijk gebleken dat men daar niet voor was. Toen hebben we op die avond afgesproken met de directe aanwoners dat wij inderdaad een aantal bijeenkomsten met de directe aanwoners zouden gaan organiseren. Dat zijn er in totaal 3 geweest. Bij deze bijeenkomsten zijn ongeveer tussen de 30 en 40 directe aanwonenden telkens opkomen dagen. Het meerderheid daarvan is uiteraard van de gemeente Schermer, want binnen Beemster, we hebben alleen maar de directe aanwonenden uitgenodigd, want anders krijg je een hele discussie over hoe groot ga je een gebied doen. Vanuit de Beemster, als ik dat mijn hoofd zeg, waren volgens mij 1 of 2 aanwonenden waren aanwezig.
De knelpunten die in de Beemster feitelijk overstaan, dat is er volgens mij is dat er maar eentje. En dat gaat over de bomen die eventueel aan de noordzijde van de weg worden geplaatst. Over de breedte van de weg en over de rotonde op de Westdijk. Met name de rotonde op de Westdijk, daar was iedereen wel blij mee dat die er eventueel gaat komen. De breedte van de weg, tot dat wat breder wordt als het nu is, waren eigenlijk ook geen knelpunten over. Maar het gaat met name om de bomen aan de noordzijde van de weg. Er was één aanwonende, die heeft daar landerijen. En op dit moment is het zo dat aan de zuidzijde van de weg, daar staat een hele rij iepen volgens mij. Aan de noordzijde heb je een aantal plukjes. En de laatste stuk, zeg maar, richting oosten, daar wordt het er steeds minder. En de laatste deel tot aan de rotonde bij de middenweg, daar staan helemaal geen bomen meer. Nou, de akkerbouwer die daar zit, die heeft ook al een brief gestuurd naar de voormalige gedeputeerde Mooi. Dat hij wel in kan stemmen in feite met het plan, maar hij wil absoluut niet dat er bomen worden geplaatst. Dus dat is eigenlijk binnen de gemeente Beemster, het deel binnen de Beemster, waar nog een discussie over is. Dus niet meer over de weg, maar het gaat puur om de beplanting die daar komt.
De beantwoord, de BPP, de heer Lange.
Ja, wij hebben het genoeg gehad om.
Meneer, u mag niet op deze manier interveneren in de vergadering. Uw punt is duidelijk.
Ja, ik wil toch even naar het voortraject. Die heb ik met de fractiegenoten ook alle drie bezocht. Ik hoop dat u zich dat nog herinnert. En er waren inderdaad ook een paar aanwonenden. Maar er zijn er ook maar drie. Dus die waren gauw geteld. De eerste keer dat wij ik denk Polderexpress lazen dat er een open avond was, een uitnodiging in de kerk in Schermerhorn. Met een aantal toelichtingen en plankaarten. Toen waren wij van huis gegaan met het idee van. Ja, het is op het moment een gebiedsontsluitingweg. En als je nu eens goed kijkt, is dat wel zo. Want eigenlijk, met name in Schermer, en ik ben ook blij dat we daar niet over hoeven te besluiten, want daar komt nog ontzettend veel naar boven. Maar ook in Beemster, en dan noem ik het verlengde vanaf de rotonde naar Avenhorre, wat eigenlijk een soortgelijke route is, wat u aanduidt als gebiedsontsluitingsweg, hadden wij de stille hoop dat het mogelijk was om te gaan praten over een erfontsluitingweg. Want eigenlijk zijn er zowel aan de linker als de rechterzijde, en met name het middenweggedeelte in Beemster, zijn woningen. En die worden toch aardig belast met een route die eigenlijk al meer dan 30 jaar in opspraak is. En de avonden die werden al duidelijker. Het uitgangspunt, de verkeersveiligheid, stond voorop voor alle partijen, ook die langzamer verkeer op de rijbaan wilden en ook de oplossing van de provincie in eerste instantie, de parallelweg, hadden alle twee veiligheid in zich. Alleen, de ervaring van veiligheid was voor veel mensen anders en dat was toch wel de conclusie van alle drie de avonden. Nu ligt er een heel lijvig rapport in de map. Ik heb hem doorgenomen, maar ik ben op een gegeven moment toch gestopt, want ik herkende het als conform hetgeen was behandeld op de drie avonden. En de conclusie is eigenlijk, de provincie is autonoom. En waar wij ons afvragen, moeten we een derde gebiedsontsluitingweg op hele korte afstand van elkaar, en dan spreek ik over de N244... en de toekomstige N23, die nog niet gereed is, maar eigenlijk zou je de verkeersstellingen moeten afstemmen op het resultaat van de N23, zoals die straks is gerealiseerd, om aan te kunnen tonen dat deze weg werkelijk die behoefte aan verkeer moet verwerken, als u op dit moment voorstelt. Maar nogmaals, de provincie is hierin autonoom en dan moet je van dat standpunt uit moet je maken wat er van te maken valt. En compromissen in Schermer heb ik niet zo erg gehoord. Maar we hebben het nu over een stukje Beemster. En ook daar zitten een aantal knelpunten. De heer Boon die net ging staan, die krijgt inderdaad wel heel erg dicht een vergraven sloot in zijn voortuin. Maar dat is iets waar u uit moet komen. 33 miljoen heeft u ervoor uitgetrokken. Nou, de praktijk leert dat daar nog wel een procentje of 10 overheen komt. Een traject van meer dan 30 jaar wat gelopen is om te komen tot een oplossing wat in uw ogen een oplossing zal zijn. Wij hebben ernstige twijfels en met name over het uitvoeringstraject. U zal met landeigenaren en met bewoners nog heel wat te doen krijgen. In ieder geval kiezen wij voor de veiligheid, niet voor een parallelweg. En wat de bomen betreft, daar zal u ongetwijfeld uitkomen. Ik denk dat de provincie nog heel wat te verhapstukken heeft voordat daar de eerste auto over de nieuwe rijloper zal gaan. En ik denk dat de rol voor de gemeente Beemster hiermee afgedaan is. Ik denk niet dat wij hier nog iets mee kunnen. Het is autonoom aan de provincie. En individueel zal er met bewoners zal er een oplossing gevonden moeten worden. Wel of niet bomen of wel of geen auto's in de slaapkamer. Een brug verleggen, ja, het is nogal wat. Ik wens u veel succes.
Wilt u daar op reageren? Of wilt u, want ik heb u in eerste instantie gelijk het woord gegeven, maar we kunnen ook besluiten om eerst de ronde te doen. Dan kunt u, ik stel voor om dat laatste te doen, dan heb ik nu het CDA het woord. De heer Buijs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als eerst wil ik zeggen dat het CDA het een heel goede zaak vindt dat dit plan in ieder geval heel breed is opgepakt. Bewonerinspraak enzovoorts. Ja, het is een enorme aanpassing van de N243. En ja, wij hebben inderdaad gezien dat dat allemaal in de noordelijke richting gaat. En als je de Beemsterdijk bij neergaat en je legt daar een rotonde neer, dan moet er al een behoorlijke aardverschuiving plaatsvinden. Wil je die verbreding doen? Dus ik denk dat het inderdaad een enorme klus wordt. Het is een, ja, het is natuurlijk al eerder gezegd, het is inderdaad een provinciale aangelegenheid. En als ik even, wil ik toch even zeggen dat, om de techniek straks maar even te doen, ik neem aan ook dat de kosten een provinciale aangelegenheid zijn. Daar zou ik graag toch wel iets over willen horen, want het heeft heel lang geduurd voordat we zover zijn. Maar ik ben, ja, het CDA is toch wel graag zich van bewust van geld en die wil toch wel even weten waar wij eventueel naartoe gaan. En ik ga ervan uit dat het ook een provinciaal aangelegenheid blijft qua financiën. Ik heb ook even de tekeningen bekeken en ik weet niet of ik het goed gezien heb, maar ik vroeg me af waarom, tenminste als ik het goed gezien heb, waarom er verschillende breedtes zijn in Schermer en Beemster. Dat heb ik eigenlijk niet zo erg goed begrepen. En ik heb inderdaad zelf aan die weg gewoond. En het is een bijzondere drukke weg. Dat is het stuk middenweg. En we praten hier natuurlijk alleen over het stuk Schermhoornweg, omdat de middenweg al A een breed fietspad heeft en B een bredere weg is. Maar door deze stappen te nemen ja, zijn we toch bang inderdaad voor een veel grotere verkeersaantrekkende werking. Het is ook eerder gezegd. En ja, willen we dat nou wel zo graag? Als gemeente Beemster hebben wij eigenlijk letterlijk gezegd niets aan deze verbreding. En dan zeg ik het even heel plat, dat is natuurlijk niet allemaal zo letterlijk bedoeld. Maar het zijn een enorme hoeveelheid kosten voor een klein stukje verbreding. En het nadeel voor Beemster is dat je waarschijnlijk ook nog een behoorlijke verkeersaantrekkende werking hebt. En ik denk, ja, dat zijn toch dingen waar we niet eerlijk gezegd direct op zitten te wachten. Wat een heel belangrijk punt is de veiligheid. Het CDA is zeker van mening dat de veiligheid, dat er behoorlijk naar gekeken is en dat dit een veilige situatie is, zeker wat betreft de rotondes. De stoplichten bij de ISPG hebben dat al bewezen, dat het een veel veiliger situatie is. En de rotonde bij de middenweg zeker. Dat is namelijk de plek waar ik vroeger heb gewoond en het was namelijk elk weekend raak met ongelukken. Dus wat dat betreft is dat een hele goede oplossing. Dus die rotonde die ook nu op de Westdijk gelegd wordt, prima. Ja, de snelheid blijft hetzelfde, dus daar hoeven we verder eens niet over, veel over te zeggen. De weg wordt inderdaad 1,5 meter breder, zoals gezegd, maar ik was benieuwd waarom er verschillende breedtes worden gehanteerd. En ja, over de schermen hoef ik verder niet te praten. Ik denk dat het voor het stukje wat in Beemster moet gebeuren een enorme klus is. En ondanks dat er maar 3 mensen aanwonen, dat het best nog wel een hele impact kan hebben. Maar tot zover even in de eerste termijn.
Dank u, de VVD. De heer Zeekamp.
Ik kan me helemaal aansluiten bij de woorden van de heer Buijs. Het is een berenklus, zeker in de Beemster. En, ja, wat mij verbaasde was vanavond de opmerking van de heer De Lange over, stel je voor dat de tweede Koen ligt en dat er dan een congestievrije verbinding is met het noorden. En dan zie ik het verhaal alweer komen van, dan gaan we de Oosthuizenweg aansluiten aan de A7 en dan komt die, dan hebben we een opwaardering van de Schermerhorende weg en dan ligt er onmiddellijk een prachtig mooie verbinding van die kant uit richting de Beemster. En dat is hetgene, dat verbaasde mij echt, want wij hebben hier een hele brede discussie in deze raad gehad om dat nooit te willen, om te voorkomen dat die opwaardering plaatsvindt van de Schermerhorende weg. Hij vindt nu plaats. En mijn zorg is, en ik denk dat het de zorg is van de VVD, dat het risico en de kans bestaat dat je daar een verkeersaantrekkende werking van uit zal kunnen gaan. Want de bovenliggende wegennet is niet zo sterk als de middenweg Schermerhorende weg, de N244, aansluiting bij Alkmaar, met een nieuwe inrichting daar, die nodigt feitelijk uit om de N243 te gebruiken. Dat is aan de ene kant verkeersveilig, is dat heel goed opgelost, maar aan de andere kant is het wel zo dat het een grotere druk legt op de Schermerhorende weg. En de consequentie, en dat is dan, denk ik van de heer De Lange, dan niet een onderdachte, dat is het verkeerde woord, maar een lichtvoetige opmerking geweest om te zeggen, we gaan daar maar een aansluiting bij de A7 maken, want dat betekent echt dat we een Frisiaweg gaan neerleggen. En dat willen we toch echt niet. Dat in eerste instantie, meneer de voorzitter.
Dat neigt naar debat. De heer Deriks heeft het woord. En daarna denk ik de portefeuillehouder die ook wat wil zeggen.
Eerst even terugkomend op de intensiteiten. Er zijn een aantal verkeersmodellen gemaakt. Daarmee hou je in feite, ga je even kijken van hoeveel arbeidsplaatsen, woningen, et cetera, er allemaal in de toekomst zijn voor een heel groot gebied. Dat hebben we bijna van heel Noord-Holland. We hebben daar aan gerekend, uiteraard ook in het kader van de West-Friesiaweg. En wat uit al modellen voortkomt, en die modellen zijn over het algemeen zijn die goed betrouwbaar, want zowel door alle overheden wordt in feite daarop de toekomst voorspeld, min of meer. Daaruit blijkt dat in ieder geval, als de West-Friesiaweg er straks ligt, dat er geen toename meer zal zijn van verkeer op de 243. Dus daarmee zeg ik ook dat er geen afname zal zijn. Dus het peil wat er nu ongeveer ligt, dat zal het in de toekomst ook blijven. Het wordt niet minder, het wordt ook niet meer. Dus dat over de verkeersintensiteit. Wat wel gaat gebeuren, en dat staat ook in het rapport aangegeven, wij willen op de meeste kruispunten rotondes neerleggen. Nou, met name het kruispunt met de Zuidervaart, dus dat is in de Schermer, dat is een heel druk kruispunt, omdat daar alles, zal ik maar zeggen, samenkomt wat naar Stompetoren gaat, ook verder naar de Beemster toe en ook de Zuidervaart op. En we hebben daar doorgerekend wat er gaat gebeuren als je daar een rotonde neerlegt. Nou, dat blijkt dus gewoon uit dat op het moment dat wij die in 2011 of 2012 aanleggen, dat die al op 90% van zijn capaciteit zit. Dat houdt in feite in dat je daar al wachtrijvormen gaat krijgen. En daarmee hopen wij dus, daar gaan we in ieder geval van uit, en dat zien we, laten de modellen ook zien, dat men straks de West-Friesiaweg gaat nemen. We hebben ook uit geluiden gehoord van vrachtwagenchauffeurs, die zijn niet zo blij met rotondes, en zeker niet als je er een aantal achter elkaar legt. Dus wij zijn er nou van overtuigd dat in ieder geval de verkeersintensiteit op deze weg niet zal toenemen ten opzichte van wat het nu is. Ik heb afgelopen tijd zijn er wat onderzoeken verkeerstellingen uitgevoerd en het blijkt ook dat het sluifverkeer, met name door de Schermer, veel minder is geworden door het gereed komen van de 242. Je zag in het verleden heel vaak dat sluifverkeer over de Oterlekenweg reed, vervolgens de provinciale weg op en dan via de Zuidervaart richting Zuiden. Nou, dat is 40% afgenomen. En dus wat dat betreft zijn aan alle kanten wordt er wat geschaafd. En we gaan ervan uit als we de hoofdstructuur in ieder geval buiten de Schermer, de Beemster goed voor elkaar hebben. Tot het hier in ieder geval niet drukker zal worden. In die modellen zijn uiteraard ook de tweede Koentunnel en zo is er meegenomen. Dus daar is allemaal rekening mee gehouden. Het gaat uiteraard een heel lang traject worden. Ik zelf ben van mening dat wij ongeveer voor 50% de wensen van de mensen, dat we daar in ieder geval rekening mee hebben gehouden. Het ligt natuurlijk heel gevoelig, omdat de woningen staan heel dicht op de weg. En het zal uiteraard niet al te, het zal geen gemakkelijk proces worden, maar ja, we zien het meer als een uitdaging om er samen met de aanwonenden uit te komen. Uiteindelijk, toen we ermee begonnen, toen zei iedereen van we willen hier graag alleen maar lokaal verkeer, dat het verkeer tussen Alkmaar en Hoorn niet over deze weg rijdt, dat er 60 km per uur in richting komt. Nou, in die sessies is ook duidelijk voorgebracht dat als je er 60 km per uur weg van maakt, dat de politie niet gaat handhaven. En die 60 km per uur, als je die af wilt dwingen, dan moet je daar drempels en alles in gaan leggen. Nou, dat willen de landbouwers ook niet. Dus al met al is uit die klankbordgroep in ieder geval wel naar voren gekomen dat die 80 km per uur wel in het algemeen gedragen werd. De kosten die zijn inderdaad ongeveer 35 miljoen euro. Vooralsnog heeft de provincie het beleid dat de wegvakken
volgens het beleid dat die door de provincie zelf worden betaald. De kruispunten, er wordt altijd een bijdrage gevraagd van de wegbeheerder die kruist, zou ik zeggen, met de provinciale weg. Nou, dat is in de Beemster, is dat bij de Westdijk, is dat alleen maar het Hoogheemraadschap, zover ik weet. Dus wij zullen aan het Hoogheemraadschap, in ieder geval vanuit dat beleid, zullen wij een bijdrage vragen. De Beemster hebben wij verrest geen kruisende wegen mee. Dus we zullen aan de Beemster vooralsnog vanuit dat beleidsuitgangspunt, zullen wij geen financiële bijdrage vragen. De verschillende breedtes, dat klopt. Dat heeft de achterliggende gedachte daarbij is dat volgens de Arbo-wet mag je bij een bepaalde breedte mag je één rijstrook afsluiten en daarop werken. En de andere rijstrook mag je het verkeer voorbij laten gaan. In de Schermer heb je een parallelweg die aan de zuidzijde ligt van het water. Dus op het moment dat daar een calamiteit komt of dat daar werkzaamheden worden gedaan op de provinciale weg, dan kun je in feite gewoon de provinciale weg kun je helemaal afsluiten en dan kun je dat verkeer, bijvoorbeeld 's nachts kun je dat over de parallelweg leiden. Dat wordt in de huidige situatie ook gedaan. In de Beemster heb je die mogelijkheid niet. Dus in de Beemster moeten we een grotere wegbreedte pakken om volgens de Arbo op één weghelft te mogen werken en de andere zijde gewoon het verkeer door te laten gaan. Vandaar dat in de Beemster op de weg inderdaad breder is ingetekend als in de Schermer. De opwaardering van de 243, daar heb ik het net eigenlijk al over gehad. Wij zijn van mening tot wij, de West-Friesenweg die komt natuurlijk niet van niks. En we willen graag zoveel mogelijk doorgaand verkeer erop krijgen. De 243 blijft een aantrekkelijke route, maar de West-Friesenweg wordt een betere route en een snellere route. En zeker omdat ik net al aandacht gegeven omdat er heel veel getondes komen. De situatie binnen Stompe Toren, het is nu een hele korte bebouwde komgrens. Er staat een bocht en voor je eigenlijk in de gaten hebt, ben je er alweer doorheen. Wat wij gaan doen, tenminste dat heeft de gemeente Schermer gevraagd, is de bebouwde komgrens een groot stuk veel groter maken. Er komt een rotonde te liggen op de Oud-Talekerweg. En de weg wordt helemaal in de banden gezet. Er komt een moeilijk overrijdbare middengeleider. Er komen de zijkant echt van die soort trottoirbanden, waardoor je echt, zou ik zeggen, opgesloten bent. De gemeente wil ook de bebouwing die aan de bij Stompe Toren meer naar de zijde van Stompe Toren is gericht. Die willen ze weer richting de provinciale weg gaan doen. Dus je echt het idee hebt dat je binnen de bouwde komt. Er komt een inhaalverbod op de hele weg is voorzien, met uitzondering van landbouwverkeer, dat wilden de aanwonenden graag. Dus allemaal die factoren bij elkaar zijn wij van mening dat het uiteraard een stuk veiliger wordt, maar ook dat de doorstroming, voor de mensen die heel snel over de Noordervaart willen rijden, dat wordt straks gewoon bepaald door het voertuig wat zich in feite wel aan de snelheid houdt. Je mag nu overal inhalen, tenminste op het grootste deel, straks mag dat dus niet meer. Over de veiligheid wil ik nog even wat zeggen. De laatste jaren zijn er heel veel ongevallen gebeurd op het wegvak tussen de Jisperweg en de Middenweg. Dat zijn met name eenzijdige ongevallen. Wat ik zo snel vanmiddag nog heb gezien, zijn dat met name ongevallen waar mensen inderdaad gewoon van de weg afraken en ofwel tegen de boom aankomen of er tussendoor schieten de weg het water in. Nou, door de verbreding van de weg zijn wij in ieder geval van mening dat we dat een stuk veiliger gaan maken. Dus we gaan niet alleen maar de kruispunten veilig maken, maar dit is ook een aandachtspunt wat we hiermee op willen gaan lossen. En volgens mij heb ik dan de hoofdpunten gehad.
Ja, dat dacht ik ook. Dan is aan het woord de portefeuillehouder.
Voorzitter, het laatste punt wat de heer Dirks aan stipte, veiligheid, dat is ook de crux van dit hele project N243. En met name ook de eenzijdige ongevallen die er dus zijn, met name ook op het wegvak tussen Middenweg en Jisperweg. Ik ben ervan overtuigd dat dus met name met de rotondes, dat daar veiligheid mee gediend is. Ook zeker op de kruising van Westerdijk en de Schermerhornerweg, zoals ik hem dan maar even noemde, 243. En de snelheid zal dus in de hand gehouden kunnen worden ook door het feit dat er 18.000 vervoersbewegingen overheen gaan. Hè? Want dat is me nog een aantal. En dat geeft ook gelijk aan dat je dus ook moeilijk kunt gaan zeggen het zou een erftoegangsweg moeten worden en geen gebiedsontsluitingsweg meer. Wij hebben voor ons vervoersaanbod, waarvan ik helaas moet denken dat dat niet kleiner wordt, maar alleen maar groter, hebben wij al die ruimte nodig. Ook als een N243, dus een West-Friesiaweg, gebouwd gaat worden volgens het AC zoals we hem nu kennen, zal dat niet kunnen betekenen dat de Noordervaart afgewaardeerd zou gaan worden. Nee, we hebben hem gewoon nodig. En nogmaals, veiligheid is de crux. Ik hoorde de heer Buijs zeggen, het is een berenklus voor Beemster. Ik vind het eerlijk gezegd een berenklus in de Schermer, ook met al zijn aanwonenden. Ik denk dat het voor Beemster wat dat betreft minder een berenklus is. Ook omdat er een beperkt aantal aanwonenden is. Maar de provincie heeft daar nog wel een taak te doen. En dat zal de provincie ook tegenkomen, ook waar het gaat om grondverwerving, et cetera. Dus los van kosten, dat is helemaal een kwestie is van provincie en voor een klein deel Hoogheemraadschap, zal dat heel veel tijd en energie vergen om dit project te kunnen volbrengen. Dank u wel.
In tweede termijn. Wie van u? De heer Heikens.
Een vraag over naar aanleiding van de beantwoording. Want ik hoorde dat in de berekening 90% van de capaciteit van de rotonde, dat 90% is. Ik zou me ook voor kunnen stellen dat je daarmee alweer een gedachtevorming krijgt over hoe je dat probleem gaat oplossen. En dat er dus eigenlijk alweer een agenda bestaat om dat probleem op te gaan lossen. Waardoor er toch weer een opwaardering van die weg ontstaat die wij niet voorstaan. Leeft dat ook of is dat een irreëel probleem?
Heer De Lange.
Ja, voorzitter, het is niet mijn gewoonte, maar ik wil toch even reageren richting de heer Zeekant. Ik denk dat hij hier een denkfout maakt. Wat ik genoemd heb in eerste instantie bij een ander agendapunt, een gedeelte met de voorwaarden die wij eraan verbonden hebben, aansluiten op een A7, een gevoelig onderwerp, maar we zullen er heel secuur mee om moeten gaan. En als we daarmee bewoners in Zuiders-Beemster ten dienste kunnen zijn, en daarnaast ook bewoners van Zeevang, dan verdienen die dat. Maar pas dan als die voorwaarden op tafel bewezen zijn dat het kan. En dan ligt er altijd nog een stuk erftoegangsweg vanaf de oprit eventueel tot aan de rotonde die nu dan in gesprek is middenweg. Waar dus die absoluut nooit meer opgewaardeerd mag worden. Dat is ook een stukje provinciale weg. En de provincie heeft in al zijn goedheid, want dat vind ik een hele goede actie geweest, die weg dus wel degelijk ingericht als erftoegangsweg. En dat gaf ons de hoop dat ook voor dit traject dat aan de orde zou kunnen komen. Nou, de heer Dierks heeft het op de avonden zelf en nu ook weer bevestigd dat het eigenlijk onmogelijk is om dat te doen. De heer Klaver heeft ook gezegd met de aantallen verkeersbewegingen. Als die ook niet meer worden zoals het nu is, dan is het gewoon niet anders. Maar ik wil toch nog meegeven aan de heer Dierks dat ik weet niet of er rekening mee gehouden is, maar wij hebben daar ook ingebracht trajectcontrole. En rotondes zijn uiteraard goede verkeersremmers, waarbij, die heb ik in eerste termijn niet genoemd, die op de Westdijk als ervaringsdeskundige op die plek zonder meer nodig is. Maar een 70 kilometer regime in combinatie met trajectcontrole, is het iets waar u iets aan heeft en mogelijk nog mee kan nemen om de snelheid daar daadwerkelijk uit te halen. Want het staat ook in de rapporten. Vrijwel alle eenzijdige ongelukken. Alles wordt veroorzaakt door inhalen of te hard rijden op het traject wat nu 80 is. En ik denk als je daar dus de vinger op weet te krijgen, dat je met de investering die dus voor ogen staat, dat je daarmee een superveilige route N243 krijgt. Maar de snelheid is dan ook essentieel. Met name door het toestaan van landbouwverkeer op de wegen en de naderende snelheid van 80, al gauw 90 of 95, dat vraagt weer om ongelukken. Dus ik denk toch dat daar overwogen zou kunnen worden om die trajectcontrole en dan echt handhaven daarop en mogelijk met een 70 kilometer regime een extra bijdrage zou zijn aan de verkeersveiligheid.
De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Dirks heeft gezegd, intensiteit, het wordt in ieder geval niet drukker, zeker niet als de West-Friesweg daar komt te liggen. Ik heb wel gelezen in de stukken dat de capaciteit van de N243, die is tot 2020 gewaarborgd. En dat lijkt me eigenlijk een hele korte, lange termijn waarborging, laat ik het zo maar even formuleren. En het zal wel niet drukker worden, maar waarom dan de capaciteit van de nieuwe N243 waarborgen tot 2020? Wat gaat er daarna gebeuren? Dat was het enige wat u, net zoals u het vertelde over die intensiteit, hè, dan als ik lees tot 2020, dan denk ik dat er nog iets nakomt. Dus ik ben graag benieuwd naar de reactie van u. En voor de rest is denk ik het meeste is gewoon gezegd en is denk ik ook duidelijk. Dus ik ben alleen even benieuwd naar deze laatste reactie van hoe gaan we verder met dit na 2020.
De heer Zeekant.
Nou, inhoudelijk heb ik geen vragen meer. Ik denk dat het ook niet goed is om een opmerking richting de heer De Lange te doen. Maar ik kan me toch niet weerhouden om ernstig te waarschuwen. Op het moment dat je een aansluiting gaat maken, kan je het verkeer niet selecteren. Je kan niet zeggen, u uit Hoosthuizen mag daarop en u uit Alkmaar of Noordervaart of Schermerhorendeweg mag daar niet op. Zo werkt dat niet. Selectief. Het gevaar, en dat zeg ik nogmaals, wees zorgvuldig met die uitspraak, want we hebben, en dat is toen ook heel nadrukkelijk van uw partij afgekomen, gezegd, we halen het van de agenda af, de aansluiting van de A7 op de Oosthuizenweg. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En laten we hem er nou niet meer opzetten, want het is wel erg gevaarlijk wat u gaat doen.
Staat u me toe?
Wil ik aan toevoegen dat het, en dat ik denk dat de heer Derks dat ook moet beamen, de West-Frisiaweg ligt noordelijk. En als er een zuidelijke, een simpele verbinding is, die boven zijn capaciteit van 18.000 voertuigen per dag komt, dat het niet zo ingewikkeld wordt. Want de weg blijft korter. En ik heb al aangegeven, als je de onderzoeken qua tellingen zou doen, wat er gebeurd is bij Alkmaar met een nieuwe aansluiting op de 244, daar is daadwerkelijk een verkeersintensieve toename gekomen op de 243. Dus met andere woorden, de oplossing bij Alkmaar is geen goede geweest. Maar hij ligt er wel. En die wordt niet teruggedraaid. Die ligt daar voor 20 jaar of wel langer. Dus de vraag die de heer Buijs stelt, wat gebeurt er na 2020, is ook een hele goede vraag.
De heer De Lange wil graag ingaan op uw opmerking.
Ja, heel kort voorzitter. Bentse Polderpartij heeft altijd, ook de momenten dat het van de agenda afgevoerd is, het argument gebruikt, congestie A7. En dat is voor ons altijd het uitgangspunt geweest om iets wel of niet bespreekbaar te maken. En dat wou ik nog even toevoegen aan de heer Zijkant.
De heer Riks, een tweede termijn.
Even terugkomend op de rotonde bij de Zuidervaart. Dat die meteen tegen de 90% zit. Nou, dat is een bewuste keuze. Je kunt dan zeggen van nou, we leggen een tweestrooks rotonde aan, waardoor er meer verkeer overheen komt. We hebben destijds zowel van uw gemeente als van de gemeente Schermer het verzoek gekregen om te zorgen dat er in ieder geval niet meer verkeer komt. Nou, op deze manier is het mogelijk, zou ik zeggen, om dat gewoon bewust te doen. Dus dat je op een gegeven moment, door mensen die er wonen, die zullen sowieso altijd deze weg blijven nemen. Het verkeer wat langere afstanden neemt, die zal straks, als ze dat één keer hebben gedaan en ze staan daar een half uur bij wijze van spreken te wachten, die zullen er een tweede keer, pakken ze de West-Friesiaweg. Dus vandaar dat dat een bewuste keuze is om daar een rotonde neer te leggen. Wat ik wel nog even aan wil geven, we hebben 2 weken geleden hebben wij een onderzoek afgerond. Het ging over voor knelpunten in de noordzijde van nog verder naar noorden van Noord-Holland. En daar hebben we ook met het verkeersmodel gerekend. En we hebben wel gezien dat toch een mogelijke, als we inderdaad deze rotonde er gewoon neerleggen. Ik kom zo even op 2020 uit, maar als die aan 2020 nog ligt, dan kan het zijn dat je vanuit Alkmaar een terugslag krijgt tot op de 242. En waardoor dus de op- en afritten van de 242 helemaal vastlopen. Nou, dat is natuurlijk ook niet gewenst. Dus vandaag dat wij straks nog, op het moment dat hier besluit overgenomen is, nog eens goed naar de kruispunt gaan kijken. Dat we in ieder geval wel willen bewerkstelligen dat er niet meer verkeer over de provinciale weg gaat rijden. Maar het moet niet zo zijn dat vervolgens ook de andere provinciale weg vast komt te liggen. Dus vandaar dat we daar nog eventjes moeten gaan kijken. Maar het is voor ons gewoon een streven om zo min mogelijk toename op deze weg te krijgen. Zonder daarvoor op andere punten problemen te gaan veroorzaken. De trajectcontrole, inderdaad, dat is destijds aangegeven. De 70 km per uur weg, dat is in feite alleen maar een weg die voorkomt binnen steden. Soms ook bij verkeerslichten. Maar binnen het programma Duurzaam Veilig, zoals dat in feite bestaat, komen 70 km per uur wegen buiten bouwde kom in feite niet voor. Het kan wel zo zijn dat het op plekken, bijvoorbeeld op een autoweg of een autosnelweg, als er een gevarenpunt is, dat dan tijdelijk het snelheid wordt verlaagd. Maar op een hele doorgaande weg 70 km per uur invoeren, dat is een strijd met duurzaam veilig. Trajectcontrole. Nou, ik weet uit eigen ervaring dat het heel moeilijk is om ergens een camera geplaatst te krijgen. Ik heb het ooit een keer geprobeerd op de Huigendijk. Ik ben daar een jaar mee bezig geweest met het Openbaar Ministerie en uiteindelijk is die er niet gekomen. Dus trajectcontrole is sowieso al heel moeilijk. Plus wat je met trajectcontrole hebt, dat kun je feitelijk wel op een oude snelweg doen. Dan heb je geconcentreerde op- en afritten waar mensen allemaal erop komen. Vervolgens wordt iedereen gescand en iedereen die een stuk verder afgaat, die wordt weer gescand. En dan weet men wie het te hard heeft gereden. Op deze weg is dat niet mogelijk, want dan zou je dat in feite bij alle inritten van alle woningen zou je mensen in moeten scannen. stellen. Want je kunt natuurlijk niet maken dat iemand die aan de, aan de weg zelf woont, die mag dan 120 rijden. Want die komt niet voorbij het begin- en het eindpoortje. Dus dan, dan zou je bij elke inrit zou je dus een scanapparatuur neer moeten gaan zetten. Nou, dat is gewoon ondoenlijk. Dus vandaar dat wij daar verder niet op in zijn gegaan. Ja. Het jaar 2000...
Mag ik daar nog even op reageren? Ja. Kijk, trajectcontrole, inderdaad, tussenliggende verkeer wat de weg opkomt. Maar ik bedoel met name degene die bij Alkmaar erop komen en die in Noord-Beemster of bij Avenhorre eraf gaan.
Ja, maar het is niet mogelijk om een selectie te maken dat je zegt van nou aanwonenden die worden niet gescand, want die rijden in onze ogen nooit te hard. En mensen die daar onbekend zijn en enkel over die weg gaan rijden, dat die wel worden gescand. Je moet, of je pakt iedereen of je doet het niet. Nooit juridisch gezien is het niet hard te maken dat je een selectie daarin maakt. Het jaar 2020 is genomen omdat in 2004 is het verkeersmodel opgesteld. Dan wordt er altijd met gemeentelijke plannen, provinciale plannen, wordt er 15 jaar vooruit gekeken. Dus als je 2004 vertaalt, 15 jaar verder, zit je aan 2020. Nou, op een gegeven moment word je altijd achterhaald door de waarheid natuurlijk, of de realiteit. We zijn op dit moment zijn we bezig met het updaten van het model dat in feite 2009 of 2010 het basisjaar wordt. En dan kijken we naar 2025. Dus vandaar dat het model op dit moment niet verder gaat als 2020. En dus dat, sommigen zeggen dat ook overal alle notities is genomen. Het is ook heel moeilijk om steeds verder in de toekomst te kijken, want in een model stop je in feite alle plannen in van alle gemeentes, alle overheden. En hoe verder je in de toekomst gaat, hoe minder duidelijk en minder zeker deze worden. Dus vandaar dat gewoon 2020 gewoon eigenlijk een vertaling is van 2004 plus 15 jaar. Volgens mij had ik het dan gehad.
Dan mag ik u hartelijk danken voor uw uitgebreide beantwoording. Want ik denk dat we allemaal een stuk wijzer zijn geworden. Goed, dan ga ik nu over naar agenda punt 12. Voorstel van het college om het raadsbesluit van 12 februari 2009 in te trekken en een nieuw besluit te nemen op het oorspronkelijk voorstel over de woninguitbreiding Zuiderweg 174. Ik heb begrepen dat de heer De Jong aanwonende voor eventuele vragen beschikbaar is. Maar goed, ik geef in elk geval in eerste instantie de fracties het woord. De BPP.
Ja, voorzitter, onze fractie gaat inhoudelijk niet op dit agendapunt in vanavond. Wij hebben nog een aantal vragen uitstaan en we hebben daar nog niet alle antwoorden geïnventariseerd. U krijgt van ons in de raad ons standpunt.
CDA.
Voorzitter, dit is een van de meest merkwaardige agendapunten die ik in mijn weliswaar korte raadsperiode carrière heb mogen meemaken. Ik geloof dat het de top 1 aanvoert van de meest besproken onderwerpen. Ik vind het een beetje jammer dat de BPP hier niet op ingaat vandaag. Ze hebben natuurlijk daar het recht toe en we wachten dan de raad dan wel af. Het komt sowieso naar de raad. Eigenlijk, en daar sluit ik me wel een beetje aan bij de zeer korte reactie van de heer De Lange. Dit punt is zo uitgekoud en eigenlijk alle argumenten zijn gewisseld. En eigenlijk alleen maar voor de publieke tribune. In een paar woorden, wij hebben destijds een planologisch voorstel van het college hebben wij beoordeeld. En om een heel met grote stappen thuis te komen. Uiteindelijk zegt het college, gesteund door de beroepscommissie, dat de raad op oneigenlijke gronden dat voorstel heeft afgewezen. Wij hebben dat voorstel op welstandelijkheid beoordeeld en niet op het planologische aspect. Voor ons was het destijds heel duidelijk, omdat wij echt heel boos waren, geïrriteerd is misschien een beter woord, geïrriteerd waren door de welstandscommissie. En we dachten, zo gaat dit niet. Een dergelijk slecht ontwerp, waarbij de symmetrie uit zijn lood wordt gebracht, daar willen wij niet aan meewerken. Maar voor het juridische argument dat wij op de stoel van de welstandscommissie zijn gaan zitten, op de stoel van het college, en dat we nu geconfronteerd worden met een negatief advies van de beroepscommissie, nou, dat weegt zwaar. En uit deze woorden mag u misschien een klein beetje uitmaken welke kant bij ons op gaat. Inhoudelijk willen wij ook nog wel even wachten tot... Of uiteindelijk met de stemverklaring willen we nog even wachten op de raad. Want dit punt vinden wij ontzettend lastig. Het laatste, ik meen van de heer De Jong begrepen te hebben, tot op heden is er nog nooit echt overleg geweest met de buurman die dit plan wil uitvoeren. En dat vinden wij toch uit een oogpunt van, ja, ook burenrecht, maar ook burenplicht, zorgplicht naar elkaar, een hele, hele slechte zaak. Dit in eerste instantie, voorzitter.
De VVD. De heer Keuner.
Ja, voorzitter. Eerder sprekers hebben het al gememoreerd. Een traject dat moeizaam is en wat een jaar terug is opgestart. Dus ik heb hier het voorstel nog van een jaar terug geformuleerd. Dat is oktober 2008. Een vraag van het college om een bestemmingsplan aanpassing om een woninguitbreiding te kunnen realiseren, waar al een welstandsadvies aan ten grondslag lag. Maar de meerderheid van onze raad heeft toen, vooral op emotionele gronden, discussie gevoerd over welstand. We hebben een democratisch proces hier en op een gegeven moment kan dat ontsporen. En dat is toen ook in onze ogen duidelijk gebeurd. Want is er op welstandelijke eisen is er een negatief besloten. En gelukkig is er een commissie van bezwaar en beroep die dat heeft gecorrigeerd. En daar zijn we als VVD zeer content mee. Zonder dat we ons over welstandelijke kwaliteiten uitlaten, maar het proces is zuiver als we nu in het verzoek meegaan van het college om een bestemmingsplanwijziging toe te staan. Wat VVD betreft, akkoord.
De PvdA.
Ja, er is veel gezegd over dit plan. Ik denk dat we het maar een beetje moeten beschouwen als leergeld. De PvdA heeft altijd al gezegd van dat we het op planologische gronden alleen maar kunnen afwijzen en niet op welstandelijke gronden. Je kunt lang discussiëren of het ingediende plan welstandelijk wellicht mooi is of niet. Maar dat was niet de vraag en we hebben altijd gezegd van wij steunen de aanvrager planologisch hierin. Dus wat ons betreft is herroepen van het besluit ligt in die lijn.
Portefeuillehouder.
We merken aan uw reacties dat u zich hoedt om nu niet opnieuw de discussie inhoudelijk te voeren. Ik denk dat dat goed is. Die is uit en te nagevoerd vanaf ongeveer een jaar geleden tot in februari aan toe. Het gaat niet aan om daar nu nog een oordeel over te hebben. We hebben even met de gevolgen van dat besluit te maken. En dat zijn gevolgen van juridische aard. En anders moet je er ook niet meer naar kijken. Dus dat moet langs die weg moet dat nu worden opgelost. Dat hebben we dan binnen de gemeente als volgt opgelost. Dat degene die het niet eens is met een besluit van de gemeenteraad en uw besluit was om de gevraagde vergunning te weigeren. Dat wil zeggen het voorstel van het college om dat te doen kwam met een 6-6 eindstand niet over de streep. Hè. Dat was de feitelijke situatie in februari. Daar is bezwaar tegen aangetekend. En de bezwaarschriftencommissie, commissie bezwaar en beroep zoals die bij ons heet, heeft college en raad geadviseerd om dat voorstel te vernietigen. En een beter of anders besluit te nemen. In elk geval beter gemotiveerd. En daar staat het beter op. Ja, dat is de feitelijke situatie die nu voor ligt. En dat is aan u om daarover te besluiten. We gaan daar nu geen inhoudelijke argumenten meer over uitwisselen. Maar ik denk wel dat het goed is dat we even stilstaan bij welk gevolg bij welk besluit van uw raad nu staat. Dan hoeven we daar over een jaar niet nog eens een keer weer opnieuw over in discussie. Feit is namelijk dat in de periode dat deze aanvraag nu loopt, de wet en regelgeving 3 keer veranderd is. Dat is een bijkomstige complicatie, zou je kunnen zeggen. Het oorspronkelijke principeverzoek is nog onder de oude wet ruimtelijke ordening ingediend, voor 1 juli 2008. De formele bouwaanvraag is van juli 2008, dus nadat de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening in werking is getreden. En op 1 maart, en dat is dus nadat u uw besluit genomen heeft, is de BRO, het besluit de ruimtelijke ordening, op een zodanige manier gewijzigd dat daar weer andere regels voor golden. En in die tussentijd is het bestemmingsplan Zuidoost-Beemster 1 definitief geworden. En hebben we dus daar weer andere zaken over te zeggen. Dat maakt het heel ingewikkeld en moet je juist heel goed kijken naar het moment waarop welk besluit, wat uiteindelijk van kracht is en blijft of wordt, wat de regelgeving is die op dat moment van belang is. Nou, van belang is wat van kracht was op 12 februari van dit jaar, voor de wijziging van dat besluit. En op dat moment was u volledig bevoegd om dit besluit te nemen. U moet het goed motiveren. Uiteraard. Althans, dat is wat de commissie nu aangeeft, maar de bevoegdheid lag volledig bij u. Op 1 maart is daar een wijziging ingekomen. En als u nu zou besluiten om uw besluit van februari te herroepen, dan bent u vandaag de dag niet meer in de gelegenheid om een nieuw besluit te nemen. Want dan geldt de wetgeving van vandaag. En dat is die wijziging van het besluit ruimtelijke ordening wat op 1 maart is ingegaan. Dus wat u kunt doen is uw besluit herroepen zoals de commissie dat van u vraagt. Maar dan bent u vervolgens niet in de gelegenheid om een ander besluit te nemen. Dat is dan aan het college om dat andere besluit te nemen. Wat u wel kunt doen is het overeind houden van het oorspronkelijke besluit. En dan ontstaat een situatie dat betrokkenen na de bezwaarprocedure die we net gehad hebben, een formele beroepsprocedure kan aanspannen en zich bij de rechter kan vervoegen om zeg maar dezelfde vraag te stellen als dat hij nu bij onze commissie heeft gedaan. En dan is het aan de rechter om te oordelen over uw besluit van 12 februari. Misschien een ingewikkeld verhaal, maar het is wel van groot belang dat we ons dat goed beseffen. Dat ook, dat bepaalt uw positie. U kunt, kort samenvattend nog even, uw besluit herroepen. Maar u bent dan niet in de gelegenheid een nieuw besluit te nemen. U kunt wel uw oorspronkelijke besluit handhaven. En u kunt raden wat er daarna zal gebeuren. Maar dat is alleen maar logisch.
De heer Lange nog in tweede termijn? Niet. De heer commandeur.
Nou, dit was een indrukwekkend juridisch mini-college, heer Hefting. Ik hoop niet dat u ons vraagt om dat volgende week in een korte vorm te herhalen. Het was misschien wel plezierig geweest om dit nog eventjes in korte verband vooraf te geven op papier. Dat was althans voor mij wat helderder geweest. Ja, nogmaals, geen discussie meer. Wel nog de vraag, het is me weer gebleken in dit dossier dat omwonenden en direct belanghebbenden niet automatisch door de gemeente op de hoogte worden gebracht van aanstaande bestemmingsplanwijzigingen. Er is al eens eerder, dacht ik, door onze commissie gevraagd om dat actiever te doen en ook ruimhartiger en niet op één huis te kijken. Daarmee kun je veel voorkomen. En tenslotte spreek ik de wens uit dat de heer Rieker toch nog eens een keer aan onze oproep zou willen voldoen om contact op te nemen en om te kijken of er in het uiteindelijke bouwplan, zo wij positief besluiten voor hem, om daar de scherpe kantjes van af te halen, want dat lijkt ons altijd nog volledig mogelijk. En daartoe roepen wij hem op. Dank u.
De VVD nog in tweede termijn.
Verder geen toevoegingen voor de
PvdA.
Ja, wij waren al bekend met de consequentie, want het staat ook over het tweede blad duidelijk aangegeven, de wethouder nogmaals zegt. En ik denk, nou ja, het kan alleen maar gevolg hebben dat als we het, de zaak niet herzien, dat we dan nog meer leergeld gaan betalen. En Dan zijn er wel financiële consequenties. Er staat nu achter op het blad dat er geen financiële consequenties zijn. Maar ergens moet er betaald worden volgens mij voor leergeld. Maar dat zullen we merken.
Portefeuillehouder nog in tweede termijn.
Ja, ik vond die laatste wel een hele kritische van de heer De Waal. Als dat een oproep is aan zijn collega commissieleden om ook die consequenties daarin in mee te nemen. Daar kunt u van mij geen antwoord op vragen. Dus dat laat ik graag aan u. U heeft in deze hele discussie, heeft u, althans in meerderheid, een houding betoond waarin u met name het principe hoog achtte en dat heel erg belangrijk vond. De principes die hieraan zijn grondslag lagen. Die staan nu niet ter discussie. We praten nu over juridische gevolgen. En daar moet je dan de discussie ook toe beperken. Toch brengt u nog één element in, meneer commandeur. En dat is de informatie van omwonenden. We hebben exact hetzelfde onderwerp eerder vanavond aan de orde gehad. Dat komt aan de orde op het moment dat je over feitelijke wijziging van het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde bouwvergunning, et cetera, praat. En ook dit verzoek was zo'n eerder stadium van: bent u het ermee eens dat wij aan de slag gaan om het bestemmingsplan te gaan wijzigen? En dat maakt het lastig. Maar het gebeurt vaker en het is iets om misschien toch wel aandacht aan te geven. Het feit is dat gehandeld is zoals te doen gebruikelijk. Daar is in dit geval niet anders in gehandeld dan in andere gevallen. Ik denk dat het goed is om dat in elk geval nog eens aan te geven. Ja, en uw oproep aan de heer Rieker om alsnog met een gewijzigd bouwplan te komen. We praten in deze commissie en over twee weken in de raad over dit voorstel. Dus ik weet niet wat u daarmee bedoelt. Ik hoop dat u via internet met ons meekijkt. Maar anders moet u hem gewoon bellen. Maar daar heeft u ons en deze vergadering niet voor nodig. Dus daar wens ik u veel succes mee.
Dank u. Komt in elk geval als B-punt op de agenda. B-punt betekent ook voor ons buitenpubliek dat er nog in de raad over gediscussieerd wordt. Dan zijn wij nu bij agendapunt 13, krediet ten behoeve van startnotitie nieuwe welstandsnota. De heer De Lange heeft het woord.
Ja, hier hebben we ook al eerder discussie over gehad en ik denk dat dit een goede zaak is dat we hier dit krediet beschikbaar gaan stellen. En ik vind het toch wel een goede zaak dat vermeld de laatste alinea in het voorstel aan de raad, dat tijdens het traject op weg naar de startnotitie wordt er niet alleen een begeleidingsgroep ingesteld, maar ook een klankbordgroep. In deze groep zal in ieder geval ook belanghebbende burgergroeperingen worden opgenomen. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik al geruime tijd geleden eens een keer in de rondvraag van deze commissie aan de orde heb gesteld. Ik heb in een later, de hectiek die daarop volgende heb ik later gezegd, van had ik hem maar nooit gevraagd. Maar ik ben toch blij dat op deze manier bewoners erbij betrokken worden. Ik denk dat we daarmee tot een goede nieuwe welstandsnota uiteindelijk kunnen komen. En vandaar ook dat we dit bedrag beschikbaar stellen om die startnotitie op te stellen.
CDA, de heer commandeur.
Dank u, voorzitter. Ja, welstand. Het woord alleen al kan sommigen tot grote hoogte drijven qua boosheid, qua geïrriteerdheid. Dat is vanavond niet aan de orde. We hebben er lang genoeg over gesproken. Ik heb ook wel aangegeven dat ik in eerste instantie, maar misschien was dat wat naïef gedacht, dat ik dacht, als je misschien een aantal goede gesprekken voert met de commissie van waar de pijnpunten liggen, althans zoals ik hem begrepen heb ook raadsbreed ligt, dat dan het zware wapen van de totale herziening van de welstandsnota niet nodig was geweest. Want geen misverstand, collega's. Wij krijgen dan de toezegging dat in februari er een eerste aanzet, een opzet ligt. Maar dan gaat het daarna beginnen. En het kan dan toch nog behoorlijk kostbaar worden. Het kan ook nog
vrij lang duren, ben ik bang. Maar nogmaals, de zaak is het wel waard. De zaak is het wel waard. Ik wil alleen nog wel graag van de portefeuillehouder horen. Hoe stelt hij zich dat in godsnaam voor? In ieder geval zullen ook belanghebbende burgergroeperingen er worden in opgenomen. Gaan we dan zeggen van komt u maar, hoe gaat de selectie, hoe is daar de representativiteit van zo'n groep? Dat is lastig. En de heer De Lange zei terecht, in de tussenzin was ik er maar nooit aan begonnen. Ja, nu gaan we er toch weer aan beginnen, want nogmaals, je creëert wel je eigen oppositie binnen zo'n groep. Je zou ook kunnen zeggen, laten wij nou als raad vanuit onze belangen en onze verantwoordelijkheid met een nota komen en laat daar belanghebbenden op inschieten die dat willen. Maar om van meet af aan de inspraak te organiseren, ik ben bang dat erg lastig wordt om dat goed te gaan doen. Ik ben erg benieuwd of u mij een beetje kan overtuigen dat dat soepeltjes gaat verlopen. Dank u, voorzitter.
De VVD, wie? De heer Zeker.
Ja, wij stemmen in met het voorgenomen initiatief om het krediet te verstrekken. En hoe het verder gaat, dat moet de tijd leren. Je kan nu niet de kaders bepalen. Ik denk dat het juist de idee is om die startnotitie de kaders te laten bepalen. En daarna gaan we daar denk ik over discussiëren inhoudelijk. Natuurlijk is het een bijzonder goed initiatief. We hebben een aantal dingen welstandelijk meegemaakt. En dat werd ook al gememoreerd. Maar we best wat moeite mee hebben gehad. En nog wat hebben. Ook dit is een hele, hele moeilijke. En die startnotitie die hoop ik dat het een leidraad wordt. Maar dat wil niet zeggen dat je ongelukjes niet kan voorkomen. Want dat hoort erbij. Mooi en leerlijk valt niet over te discussiëren. En hoe geef je dat handen en voeten? En dat, dit is het gevolg van iets wat hier gebeurd is. En ik denk dat het goed is om dat aan te durven een notitie van over te maken. En die vorm, daar geloof ik wel in. Ja, ik geloof dat er een klankbordgroep, ik geloof daarin. Dat is alleen maar goed, want er worden breder gedragen. En vooral in de polder waar je heel zoveel met de dingen moet omgaan. Ik geloof dat het een goede is. Hoe we dat gaan uitvoeren, ja, dat hangt van die notitie af. Dus wij gaan akkoord met het initiatief.
De PvdA, de heer De Waal.
Ja, voorzitter. De PvdA kan zich vinden in de herziening van de welstandsnota. En we kunnen ons zeker binnen de offerte, op voorstel van degene die het gaat doen, kunnen we ons vinden in de burgerparticipatie die wordt voorgesteld. In de offerte ontbreekt wat ons betreft nog specifiek het aandachtspunt voor het beschermd dorpsgezicht. We willen hier graag ook dat hier welstandsbeleid op wordt geformuleerd. En we zouden graag willen aandringen op, in ieder geval dat het college bespreekt met degene die het gaat doen, het traject gaat doen, op bespoedigen van het traject. Volgens mij zit er nogal wat ruimte in het traject. Kan dat nogal wat gecomprimeerd worden. Maar dat is een taak denk ik van het college om dat te bespreken met degene de opdrachtnemer.
De portefeuillehouder.
Klankbordgroep, een aantal van u heeft dat genoemd. U ziet in het voorstel het woord klankbordgroep met een kleine letter geschreven. En het lidwoord een gebruikt. Hiermee wordt in algemene zin aangeduid dat burgerparticipatie zeer gewenst is en dat we daar ook aan gaan werken. Maar dat nog niet bepaald is hoe en op welke manier en door wie. Dat moet onder andere uit die startnotitie, of uit de eerste aanzetten die daarbij horen, moet dat ook blijken hoe je dat gaat organiseren. Natuurlijk weten we dat er diverse initiatieven zijn in de polder, maar wil je goede participatie organiseren en wil je vooral draagvlak organiseren, dan zul je dat ook moeten doen met de mensen in wie je ook, ik wou zeggen, het vertrouwen kunt hebben. Dat zou betekenen dat de mensen met wie je het niet zou willen doen, dat je daar niet het vertrouwen in hebt. Dat is natuurlijk niet aan de orde. Maar uiteindelijk moet je zeker weten dat je breed draagvlak onder zoiets hebt. Dus mensen die hun vinger opsteken en zeggen van, ik heb verstand van mooi en lelijk, dat is een hele lastige om die als klankbord te kunnen gebruiken, wetende dat er altijd andere geluiden zijn die op dat moment niet weer klonken worden. En dat maakt het moeilijk. Dus ik neem uw uitdaging graag aan, meneer commandeur. Maar ik zal u vanavond niet kunnen overtuigen van het feit dat we dat tip-top gaan regelen en dat dat helemaal in orde komt. Wij geven hierin aan dat we ermee aan de gang willen gaan. Maar we moeten nog nader studeren op de manier waarop. Maar ik hoop dat de woorden die ik daarover hanteer, dat die dan in elk geval iets van geruststelling op dat punt kunnen gaan geven. Meneer commandeur, u heeft onder andere ook aangegeven dat bij u ook het inzicht gekomen is van ja, met een aantal goede gesprekken met de welstandscommissie kom je er niet. Ik ben blij dat u er zo tegen aankijkt. Maar dat neemt niet weg dat u dat gesprek wel gaat hebben. Dat gaat zelfs al op heel korte termijn gaat dat plaatsvinden. Dat betekent dat we op twee sporen zitten. Zowel het uiteindelijk aanpassen van niet iets wat gebeurd is, meneer Zeekant, op basis van ongelukjes. Dat is misschien nu wel de concrete aanleiding. Maar het feit dat we een welstandsnota hebben die vrij kort nadat Beemster tot werelderfgoed is verheven, waar we toen nog zoekende waren naar hoe gaan we daarmee om, die in een heel snel tempo tot stand is gebracht in een periode dat de woningwet wijzigde en het opeens verplicht werd om heel snel, en dat gold voor alle toen 500 gemeenten in Nederland, een welstandsnota geproduceerd moest worden. We inmiddels het project Des Beemsters hebben op een andere manier tegen werelderfgoedstatus, cultuurhistorie en de manier waarop je daarmee omgaat, omkijkt. En dan is het moment al heel snel daar dat je moet zeggen van, het is belangrijk dat we de welstandsnota gaan eiken. Nou, dat moet goed en zorgvuldig gebeuren. Dat wil deze raad natuurlijk nog voor deze verkiezingen, dat snap ik ook wel. Maar dat gaan we in zijn eindresultaat uiteindelijk niet redden. Maar we proberen met deze startnotitie toch in elk geval wel een kort tempo erop te houden. En de vraag van de heer De Waal, aandacht voor beschermd dorpsgezicht, ja, die nemen we mee. Voor zover dat op zich al niet vanuit de status van beschermd dorpsgezicht al in zichzelf geregeld is. Maar u praat uiteraard over nieuw en aanbouw en bouw in de buurt van een beschermd dorpsgezicht. En uiteraard is dat iets wat zijn aandacht moet krijgen.
In tweede termijn, wie van u? Allen of niemand? Ik zie de heer commandeur Pijnzen.
Dat is mijn grondhouding, voorzitter. Pijnzen en nadenken, maar ik stak mijn vinger niet op. Nee hoor, ik ben wel gerustgesteld. Ik ben een beetje om. Ik had echt die over die gesprekken en ik dacht nou, dan kun je een kleine mammoet, kun je een zwieper geven, maar goed.
Is duidelijk.
We gaan iets langer traject in, alsjeblieft, voorzitter.
Dan constateer ik dat dit een A-punt zal zijn op de agenda. Dan agenda punt 14. Bepalen welke agendapunten tevens voor de komende raadsvergadering geagendeerd moeten worden. Aangeven onder welke categorie A, B of C de punten opgenomen worden, kunnen worden. Volgens mijn notering is agenda punt 7 en agenda punt 12... zijn B-punten en de agendapunten 8, 9 en 13 zijn A-punten. Kunt u daarmee instemmen? Dan gaat dat zo naar de vergadering. Dan ben ik nu bij de actielijst van de commissie Grondgebied. En dan gaat het over, er staan 6 punten. Agenderen onderwerpen die van belang zijn bij de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan landelijk gebied. Dat is in ontwikkeling. Zijn daar mededelingen over te doen? Vierde kwartaal 2009, daar zitten we in. Ja.
Hey, alles wat onder blok 1 staat, dat hebben we op dit moment in behandeling in de procedure bestemming van buitengebied. U gaat daar 1 december over spreken en daarna gaat het de inspraak in. Ja.
Beantwoording college vraag over niet vergunde verplaatste bouwwerk. Dat is nog steeds hetzelfde.
Nog steeds in procedure, ja.
Het onderwerp gemeentelijke monumentenlijst, dat kan er van af. Agenderen plannen voor de provinciale weken N243 en 23 kan er ook van af. Want heden besproken. En beleg het gesprek met de commissie, van de commissie met de welstandscommissie, dat vindt aanstaande donderdag plaats, dus dat kan er ook van af. En dan hebben we de structuurvisie provincie Noord-Holland bespreken in de commissie. Dat zou wel eens een probleem kunnen zijn. Daar de wethouder over.
Het lukt amper met één arm. Dit is de structuurvisie van de provincie, die net vorige week is uitgekomen. Hij ligt vanaf over een kwartiertje weer beneden, want dat is de plek waar hij hoort te liggen, ter openbare visielegging, tot 30 november. En ieder die daar wat over op te merken heeft, kan dat doen tot 30 november. Hij is gewoon via internet te raadplegen. En we hebben dus hier beneden een exemplaar ter inzage. En u wilt als commissie daarover spreken. Maar 30 november is ook het sluiten van de termijn waarop je die mening zo kan geven. Maar hij is er nog maar net. Dus we hadden dit ook niet eerder kunnen afspreken. U weet dat de gedeputeerde onder wiens leiding dit proces van start gegaan is, er niet meer is, althans niet meer als gedeputeerde. En zijn opvolgster heeft gezegd van ik zet dit proces even stil, want ik wil het helemaal van mijzelf maken. En ik wil in elk geval alles snappen wat erin staat. En ik wil ook dat er niets in staat waar ik het niet mee eens ben. En sterker nog een aantal dingen extra toevoegen die ik daar graag aan wil toevoegen. En dat heeft ze inmiddels ook gedaan. En vanaf dat moment ging het heel erg snel en viel er voor deze commissie weinig meer te plannen. Dus we zitten even in dat tijdsgevricht. Dat maakt het even lastig. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat u daar nog een keer over van gedachten wilt wisselen op een termijn dat er ook richting provincie vanuit de gemeenteraad nog iets gezegd kan worden. We zouden dat ook schriftelijk af kunnen doen. Dat wil zeggen dat het college een reactie voorbereidt en dat u daar per mail kennis van neemt. Maar daarmee heeft u nog niet van gedachten gewisseld daarover.
Ja, 3 november hebben we natuurlijk een extra vergadering. Maar dat is misschien niet het juiste moment, want dat zal een vergadering zijn die ook de nodige tijd, althans plan zal de nodige tijd vragen. En we beginnen om 8 uur, dus dat beperkt ons ook in de tijd. Maar heeft uw college al besloten?
Voorzitter, mag ik u onderbreken? De suggestie van de wethouder, is dat niet een hele aardige? Want, sorry hoor, dat bespaart ons toch wel. Het is een enorme klus om daar weer in te duiken. Daar zie ik eerlijk gezegd nog wel tegenop.
Ik was ook aan het formuleren. Ik begrijp uit uw antwoord dat u voornemens bent, of het college voornemens is om wel te reageren op de structuurvisie, conceptstructuurvisie. En dan zou uw voorstel zeer welkom zijn, denk ik.
Nou, zo concreet heeft het college dat niet besloten, omdat het ook voor ons nog een verse grote stapel papier is. Maar wat het voornemen wel is, is dat als er aanleiding is om vanuit Beemster te reageren op de conceptstructuurvisie van de provincie, dat we dat zeker zullen doen. Maar dat moet blijken uit nadere bestudering van. Dat kunt u overigens heel goed zelf doen. U kunt hem op internet raadplegen, gewoon in een PDF-bestand. En als je de zoekterm Beemster geeft en je drukt elke keer op volgende, dan zie je vanzelf welke alinea's aan onze polder gewijd zijn. Dus je hoeft niet alles door te lezen. Alleen dat beperkt wel je blik op de totaalvisie die de provincie neerlegt. Maar als u zich afvraagt van wat staat er over droogmakerijen, werelderfgoederen, nationale landschappen of Beemster in, dan hoef je maar 4 keer met een zoekterm door al die documenten heen. En dan is het niet zoveel werk. Dus dat zou u altijd kunnen doen, uiteraard.
Goed voorstel om hem als ingekomen stuk te agenderen op de raadsvergadering. Dat biedt in ieder geval formeel de mogelijkheid om dan daar waar behoefte is, om daar inhoudelijk op in te gaan.
En dan is er nog geen conceptreactie van het college. daar is de tijd echt nog te kort voor om dat voor de raad van 12 november al te doen.
In ieder geval ons de gelegenheid om daar te reageren als daar behoefte toegevoegd wordt.
Heer De Lange.
Dan bepalen wij ook die agenda dus.
Ja, ik had net de suggestie van de heer Droog om reactie van het college, conceptreactie van het college aan te bieden aan de fracties. En die daar dus iets over kunnen zeggen. Daarnaast wil ik opmerken dat Beemse Polderpartij heeft eigenlijk al een opdracht gegeven aan het college. En dat was, kijk goed hoe de benaming van het agrarisch productiegebied is benoemd in de structuurvisie. Wij hebben gevraagd of dat het aantal flex vlag kon worden benoemd. Dat in ieder geval een van de zaken is die door het college wordt opgepakt.
Ik begrijp hierin dat u mijn voorstel niet deelt.
Ik kreeg en ik gaf een suggestie, dus ik hoor graag hoe het college erover denkt.
Er zijn meerdere suggesties.
Ja, maar als u, meneer Heikens, als u agendeert voor de raad van 12 november als ingekomen stuk, dan verwacht u dat iedereen het gelezen heeft en dat u een inhoudelijke discussie kunt voeren. En dat is niet het karakter van een ingekomen stuk op een raadsvergadering. Of je neemt er kennis van, maar dan heb je weer niet die grondige discussie die je daar graag over wilt voeren. Dus dat maakt het toch wel lastig om het op die manier te doen.
Het hoeft er ook niet te lang. Maar de gedachte was dat je in ieder geval de mogelijkheid hebt, als mensen er willen reageren op dat moment, dat die mogelijkheid er is. Als je hem niet agendeert, heb je die mogelijkheid ook niet.
Nee, voorzitter, we hebben het steeds over een gedachtenwisseling, maar een tussenvorm zou ook kunnen zijn dat het college een conceptreactie geeft en daar reageren wij schriftelijk op. Ik bedoel, Je hoeft niet per se uitgebreid met elkaar te praten. Je kunt ook met het college een keer praten.
En kijk, het is natuurlijk ook zo dat elke partij ook kan reageren op onderdelen van. Dus het is niet per se zo dat er een gemeentestandpunt zou moeten zijn. Maar goed, dat is aan iedere politieke partij in deze raad. Dat biedt in elk geval voldoende ruimte, ook wellicht voor een discussie.
Ja, maar daar staat tegenover dat als je het wel met elkaar eens zou kunnen zijn, dat het sterker is om als raad en college van de gemeente Beemster een reactie in te sturen. Wat daar nog bij komt kijken, wij hebben als portefeuillehouders ruimtelijke ordening van de regio Waterland van het ISW afgesproken dat we wel kijken naar gezamenlijkheid in een reactie. Maar ja, ook daar is de diversiteit groot en is het gewoon heel erg lastig om daar ook gezamenlijkheid in te vinden. Daar zal ieder zijn eigen weg in gaan. Als je het dan nog dunner maakt en je laat iedere lokale politieke partij zijn eigen weg gaan, dan zijn eventuele opmerkingen van weinig gewicht. Ik heb u voorgesteld om aan u in concept een schriftelijke reactie te doen toekomen op een zodanig tijdstip dat u daar, nou, dat u zelf in elk geval de stukken gelezen kunt hebben, zodat u daar wat over kunt vinden. En dat we ook nog tijd genoeg hebben om daar ofwel per mail op te reageren, of we spreken nu af dat we ergens nog een reservedatum in de laatste week van november vinden, dat als u er echt over zou willen discussiëren, dat we dan aan de hand van die conceptreactie van het college daar alsnog voor 30 november een gezamenlijk standpunt in kunnen innemen. Dan heb je alvast de datum. Probeer even praktisch te denken.
Dat het de meest zuiver is, zoals je het voorstelt.
Maar dat we die weg maar moeten volgen. Oké.
Voorstel, recommandeur.
Ja, maar concreet, schriftelijk of zegt u reserveren voor een mondeling?
Dat moet blijken, maar in elk geval is er een reactie van het college. En daar kan op gereageerd worden. En dat kan aanleiding zijn tot een bijeenkomst. Goed, dan kan dat punt
nou, in elk geval gewijzigd op de agenda blijven van de actielijst. Ben ik nu bij de rondvraag. Wie van u wil in de rondvraag iets zeggen? Ik zie drie vingers. De heer Lange, de heer commandeur en de heer Buijs. De heer Lange.
Ja, voorzitter, een aantal vragen. Ik zal ze stellen en dan hoor ik zelf wel of ze hier beantwoord kunnen worden of dat het schriftelijk zal gaan gebeuren. Ten eerste hebben we opgekeken van de werkwijze van het Hoogheemraadschap die bezig is om wegbermen op te vullen met een of andere zompige substantie, wat grond zou moeten heten, maar het lang niet is. En dan juist in de jaargetijden dat je dat helemaal niet moet doen in wegbermen. Van nature zijn ze al wat verhard gereden afgelopen zomer, begroeid. En nu wordt er losse grond opgegooid, die het woord grond eigenlijk niet eens mag hebben. Waarmee dus de hele weg bezaaid raakt met onnodige bende. Gewoon bende. Ik mag doorgaan.
Ja.
Ja. Dan een reclamebord voor het herenhuis. Is dat vergunningplichtig? Volgende vraag is de aanwezigheid, of eigenlijk juist niet de aanwezigheid, bij een persconferentie. En de reden die daarvoor gegeven is, het zou een verkeerd signaal zijn. En dat is vorige week gebeurd bij de Werelderfgoed persconferentie. En dan, als meer een opmerking, de werkwijze rond het speelterrein Bloeiende Perelaar in Zuiders-Beemster. Maar ik heb inmiddels gelezen dat de oplossing daar ook al geboden is. Dus eigenlijk is dat geen vraag. Dank u wel.
Heer commandeur.
Ja, met dezelfde restrictie die de Lange had over of het hier thuis hoort. Het zou ook naar de samenleving kunnen. Ik ben erg geschrokken van oneenigheid die bestaat tussen het bestuur van het buurthuis en het college. Ik wil absoluut nu niet...
Dat is samenleving.
Pardon?
Dat is samenleving.
Goed, voorzitter, dan... kom ik er donderdag op terug. Dank u wel.
Heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat mijn vraag wel in deze commissie thuis hoort. En dat gaat over het scheiden van plastic afval. En ik vroeg me af of de gemeente daar al mee bezig is, over nadenkt. Zijn hier al plannen omtrent? Gaan we hier wel of niet aan werken? En zo nee, waarom niet?
Dat is een vraag die ook rond de begroting gesteld zou kunnen worden, want daar staat namelijk iets in. Maar goed, wellicht dat hier beantwoord kan worden. Ik heb in elk geval vier vragen. Wie van u mag ik daarover het woord geven? Ik denk de heer
Klaver. Waar de vraag van de heer De Lange betreft, zal ik dat opnemen met het Hoogheemraadschap en hem vragen wat de bedoeling is van deze vervuiling, zo noemen we dat zo ongeveer.
Herenhuis. Vergunningplichtigheid, Herenhuis.
Ja.
Ik verstand als reclame.
Ik verstand Herenhuis.
Ja.
Ja. Het Herenhuis. Het reclamebord voor het Herenhuis is iets dat vergund zou moeten worden volgens de APV. En daar wordt op dit moment aan gewerkt om dat met de betrokkenen te overleggen en op een manier te doen die wel strookt met de APV. Want dat antwoord, dat is wel duidelijk. Het is een ander verhaal dan een ander reclamebord waar u onlangs ook over gevraagd heeft, wat om de hoek staat aan de middenweg. Dat is een bouwwerk. En dat moeten we weer via het bestemmingsplan doen. Dat staat echt op een andere manier aan de grond verbonden dan dit buizenframe, zeg maar. Maakt het allemaal een beetje ingewikkeld, maar overal zijn regels voor en daar wordt aan gewerkt op dit moment.
Om de duidelijkheid, doelt u op het bouwwerk tegenover het museum? Want daar heb ik vraagteken over gesteld. Doelt u nu? Oké, dan is het goed.
Het voormalig waterschapsgebouw.
Ja, ja.
Ja, als je nog verder terug gaat, dan stond er 3,5 meter water.
Dus en dan de persconferentie.
De persconferentie. Mag ik u vragen die vraag te stellen in het presidium morgenavond? Of wilt u vanavond antwoorden?
Het is niet zozeer dat ik een antwoord wil. Het gaat erom, is daar iets over te zeggen? Als u zegt, ik kan er niets over zeggen, dan zal ik die vraag op een andere plaats stellen, ja.
Nou ja, wat daarover te zeggen is, is dat er een persconferentie heeft plaatsgevonden waarvan de organisator van de persconferentie graag regie had gehad over degene die daar wel en daar niet bij aanwezig zijn. En dat is waar uw vraag over gaat. En daarmee komt uw positie als raadslid in het geding. En dat is de reden dat ik zeg, stelt u die vraag vooral in het presidium. Broeder de Pera was geen vraag, het is feitelijk opgelost. Ondanks datgene wat een ieder daarvan kan vinden, er dreigde een gevaarlijke situatie te ontstaan. En daar was voor een bepaalde oplossing gekozen. Uiteindelijk hebben we dat nu anders weten op te lossen. Ik ga ervan uit dat dat nu naar tevredenheid is. Ja, en scheiden plastic afval, u heeft gelijk. Het is een van de vragen die naar aanleiding van de begroting ook zijn. We zijn ermee bezig. Ik moet uitkijken om u exact hetzelfde antwoord te geven als we in de schriftelijke beantwoording straks gaan doen. Maar het staat voor 2010 op de rol om daar in de planvorming concreet mee aan de slag te gaan.
Goed, dank u voor de beantwoording. Dan zijn we nu bij agenda punt 17, de sluiting. We hadden Dag meneer Stevers. Ja, ik ben heel kort voor dit punt gebriefd door de griffier dat er inderdaad mogelijk bij dit agendapunt, en technisch gesproken hebt u gelijk, bij elk agendapunt kan er worden ingesproken. Ik in die zin wil ik u wel de gelegenheid geven om dat te doen. Omdat dat past binnen onze afspraken en ik nog niet gesloten heb. Dus u mag plaatsnemen. Maar u hebt maar een korte...
Voorzitter, welk agendapunt wordt ingesproken?
Bij agendapunt 16 is een rondvraag en in principe geldt in ons reglement dat bij elk agendapunt ingesproken kan worden. Onafhankelijk van, en in dit geval onafhankelijk van de agenda van de dag.
Maar, en dat nu wordt er ingesproken en natuurlijk is dat goed, maar de regel zegt dat het van tevoren gemeld dient te worden. Ja, is dat gemeld? Via een omweg. Het is allemaal mijn schuld. Zal ik het dan maar gewoon even wereldwijd bekendmaken nu? Nee, de mensen van Dorps, mag ik het heel even kort uitleggen, want er is nu wat verwarring en ik denk ook dat het goed is, ook voor uw eigen procesvoering in de toekomst, dat je dit niet zomaar kan laten gebeuren. De mensen van Dorps overleg West Beemster hebben aangegeven van, wij willen dolgraag inspreken bij de behandeling van de dorpsontwikkelingsplannen aankomende donderdag, maar niemand van ons is in de gelegenheid om dat te komen doen. Dan hebben we mogelijkheden besproken om dat op een andere manier op te lossen. Eén daarvan zou zijn inspreken bij het agendapunt rondvraag. Maar dan moet je het wel netjes melden. En dat melden, dat is niet helemaal gebeurd zoals we hadden afgesproken. En dat is waar nu zeg maar de verwarring over ontstaat.
De voorzitter strekt over zijn hart. U hebt het, de heer Stevers en mevrouw? Mevrouw Femke van Baarzen. U hebt het woord.
Juist, het knopje brandt. Daar zal ik kijken. Om te beginnen, jongelui, de voorzitter. Ja, zo is het toch. De heer Van Baar, die kon niet aanwezig zijn, anders had hij hier zowel gezeten. Ik spreek hier namens het West-Beemster overleg. Oftewel, hoe noemen we het nou?
De dorpsraad.
Maar daar had onze vorige wethouder bezwaar tegen. Goed, als ik dan nu even starten mag. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om alvast te reageren op de commissievergadering van komende donderdag. Waar concept dorpsontwikkelingsplan West-Beemster op de agenda staat. U weet dus waarom, daar konden wij niet komen. Tijdens de laatste bewonersavond werd medegedeeld dat dit ontwerp vanavond zou worden besproken. Helaas zijn wij donderdag niet in de gelegenheid. Dus fijn dat de mogelijkheid werd geboden dit tijdens de rondvraag van vanavond te doen. En daarvoor hartelijk dank aan. Graag.
De portefeuillehouder gaat daar niet over.
Wat zegt u allemaal? Oh, ja, het is goed. Graag reageren wij als dorpsraad op een tweetal punten uit het concept dorpsontwikkeling visie West-Beemster. Het ontwerp ruimte voor parkeren, dat is punt 1. Allereerst zijn wij een lindorp. Van een kleine kern als onze kan niet verwacht worden dat het aantal parkeerplaatsen ten alle tijde en ten koste wat kost toereikend is. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de parkeergelegenheid op het Kerkplein, in tegenstelling tot omliggende dorpen zoals bijvoorbeeld Oosthuizen, Kwadijk en Of de Rijp. Ook al zijn de meningen over het parkeren aan de Jispenweg verdeeld, velen nemen dergelijk ongemak, en dat ongemak moet u tussen aanhalingstekens lezen, voor lief. De ontwikkeling, dat volgende punt. De ontwikkelingsrichting om het volkstuinengebied en daarmee ook de unieke, rustgevende omgeving van onze begraafplaats op te offeren voor parkeergelegenheid wordt vrijwel niet gedragen. Grootste bezwaar is het opofferen van een locatie met een karakteristieke uitstraling voor de West-Beemster, wat door velen een waardevol plekje in onze kleine kern is. Daarnaast heeft de Loerderschool hier geen enkele baat bij, terwijl hier juist het zwaartepunt van het parkeerprobleem, ik ben dus met het parkeerprobleem bezig, want dat heb je wel begrepen. Een parkeerprobleem bij. Terwijl juist hier het zwaartepunt van het parkeerprobleem ligt, niet alleen om de kinderen, een kwetsbare groep, ten aanzien van de verkeersveiligheid zijn, maar vanwege de parkeerfrequentie, namelijk 2 mandaats, 5 dagen per week gedurende 40 weken per jaar. Dit is in tegenstelling tot de overige parkeerpieken, voetbal, kerk en kerkhaan. Onzienziend is het zandveld achter de Loerderschool, grenzend aan het WBSV-terrein, dat kunstveld waar u wel meer van weet, een ideale oplossing, omdat hier aangaande het parkeren van kunt profiteren. Immers tijdens het brengen en het halen kunnen de ouders van deze locatie gebruik maken. En de overige tijd is het beschikbaar voor andere parkeerdoeleinden. Voor WBSV is het ook zeer praktisch, omdat de velden, de kantine en de kleedkamers gemakkelijk bereikbaar zijn. Tijdens de training en de wedstrijdactiviteiten is het geopend. Daarnaast is het zandveld, dat is dan de parkeerplaats, groot genoeg om naast parkeerplaats en trapveld voor zowel de Loerderschool als WBSV te behouden. En dan het volgende punt, het onderwerp woningbouw. Zoals in het concept dorpsontwikkelingsvisie West-Beemster te lezen valt, richt de wens aangaande woningbouw zich op starters- en seniorenwoningen. Wij delen de mening dat het onderzoek naar de woonbehoefte in de West-Beemster hierbij van belang is en uitgangspunt zal moeten zijn voor verdere ontwikkeling, zodat er op termijn maatwerk wordt geleverd. Eigen behoeften opvangen, als u dat begrijpt. Woningbouw in de vorm van
inbreidingslocaties zoals functieveranderingen van bestaande bebouwingen. En woningbouw op plekken met agrarische bebouwing heeft onze voorkeur. Wat betreft woningbouw op andere locaties wordt geaxeerde zoekgebied in het concept dorpsontwikkeling West-Beemster niet gedragen. Het is namelijk omvangrijker dan bleek uit de georganiseerde dorpsavonden, zowel in de woonvisie 2008 als het streekplan uitwerking Waterlands Wonen, komt telkens het behoud van het authentieke karakter en het typische landschapsstructuur in ruim wonen terug. Hier past het opofferen van weiland voor woningbouw ons inziens niet in. Dit tijdens geen van de bewonersavonden al zodanig besproken. Aangaande de Jesperweg 68 zijn er ontwikkelingen gaande waar wij als dorpsraad positief tegenover staan. En dat is dus het bedrijf van Vincent Oudhoorn. Clemens. Ja, Clemens Oudhoorn. U kent dat bedrijf misschien wel enigszins. Dat staat er aan de eerste weg. En dat is, om het maar plat uit te drukken, nogal een rommelige bedoeling. De bedoeling is dat dat op de duur opgeruimd wordt. En als de raad, BMW en u allen eraan meewerken willen, dat die man op een zo gunstig mogelijke basis aan de Hoogbreeweg zich kan vestigen, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. En dan kan op die plaats eventuele woningbouw gerealiseerd worden. En dan laten we de boomgaard van de familie De Wit in zijn oude doen. Want dat is veel mooier, dan hebben we de ruimte uitzicht en we willen toch de ruimte houden in de West-Beemster. Hiervoor zou ik graag uw aandacht willen hebben. Als u dat dus wilt bestuderen, en dan horen wij wat er van verder uit de bus komt. Ik dank u voor uw aandacht.
Ook bedankt. U wilt, mevrouw Van Baar, u wilt niet nog iets toevoegen?
Het sluit me helemaal aan.
Kijk eens aan. Want voor ook voor de toeschouwers hier en op internet, aanstaande donderdag is de behandeling van de dorpsontwikkelingsplannen Noord en West-Beemster in een gezamenlijke vergadering van de commissie Grondgebied en de commissie Samenleving. Dus dat biedt mogelijkheden om in elk geval daar aan deel te nemen, ook vanuit de burgerij.
Vevers, heeft u dit op papier?
Ja.
Kunnen wij dat krijgen voor donderdag?
We zetten het op papier, maar we zetten het ook op internet.
Het staat al op internet.
Het staat
al op internet, oké. Okay.
Oh, u kunt het allemaal krijgen hoor. Maar als het een beetje moeilijk is, dan printen wij het toch eventjes.
Goed, dank u. U mag nu de microfoon uitdoen. En dan sluit ik nu de vergadering. Wel thuis.